Daar zijn we weer op zolder. Goeie avond of goede middag, ja, wanneer je dit kijkt naar ons, deze uitzending. Van harte welkom. Vandaag hebben we te gast hier op zolder Marjolein Bonthuis van het ECP. Van harte welkom.
Ja, dankjewel, Erik.
Goed zo. Nou, fijn dat je er bent. We hebben al best wel een tijd geleden met elkaar afgesproken om een zolder session te maken. En toen moesten we hem eventjes uitstellen, maar nu dan toch gelukt. Dus leuk dat je er bent. Leuk ook dat je hier bent, want dat maakt net de interactie in het gesprek net even wat beter.
Leuk om op zolder te zijn.
Ja, hè?
Ja, absoluut.
Ja. Ja, het is echt een zolder. Ja.
Een uitje.
Ja, toch?
Ja, ook dat.
Je komt in deze niet vaak dagen. Voor.
Nee, het is heel fijn om even buiten te spelen.
Ja, ja, dacht ik al. Nou, en wat ik wel heb gemerkt van... In onze voorbesprekingen is dat... volgens mij gaat het met het gesprek helemaal goed komen, want je hebt veel te vertellen.
Altijd.
en dat doe je ook goed. Dus wat leuk is, als ik met bijvoorbeeld de andere mannen van Zolder spreek over onze gasten, en dan komt het ECP bijvoorbeeld voorbij. Zij kennen eerlijk gezegd het ECP dan niet zo goed. Ze weten niet eigenlijk precies wat jullie doen. En ik weet het ECP vooral als een organisatie die wel achter de schermen bij een hele hoop dingen betrokken is. Of misschien zelfs de drijvende kracht is van zaken die wel bekender zijn, zoals veilig internet en zo. Maar misschien is het dus leuk om wel even te starten met dat jij nou eens uiteenzet. Wat is precies het ECP en wat doen jullie?
Ja, dat zal ik doen met het risico dat ik dan al heel lang in gesprek ben. Want zeker als ik even toch begin bij het begin. Want inderdaad, de ECP is niet altijd even zichtbaar. En dat willen we eigenlijk ook niet zijn. We hebben vaak een bescheiden rol in partijen aan elkaar knopen. Wij zijn het platform voor de informatiesamenleving. En dat betekent dat we heel graag willen dat overheden, bedrijfsleven, instellingen met elkaar samenwerken om die informatiesamenleving beter te maken. Dus echt stappen zetten. Ultieme poldermodel. Dat zeiden we vroeger, toen is het jarenlang een niet zo prettig woord geweest. Dan was het veel praten, weinig doen. In ieder geval dat gevoel. En inmiddels mag het weer, dat praten. Het is heel Nederlands om met elkaar het gesprek aan te gaan. En te kijken waar we elkaar kunnen vinden. Om dan zijn we weliswaar wat langzamer af en toe. Maar dan zetten we ook een grotere stap.
Ja.
En als ik dan terugkijk, wij zijn begonnen echt als electronic commerce platform. Vandaar ook de... Ja. E en de C
dit
en de P.
Dit is de eerste keer dat ik begrijp waar.
Daarom dacht ik pak hem nog heel even terug. Ik denk een jaar of 24 geleden toen we een slimme minister van Economische Zaken hadden, Hans Weijers. En Hans Blankert bij VNO-NCW. En die mannen zaten echt letterlijk op het plein met elkaar een bier te drinken. En de ontwikkelingen die ze zagen gebeuren op het gebied van elektronisch zaken doen te bespreken. En hun mening was toen ook, het wordt nog heel technisch benaderd en we moeten er eigenlijk met een veel economischer blik naar gaan kijken om Nederland ook in de vaart der volkeren te houden, om koploper te laten zijn. En hadden dus behoefte aan een soort nationale denktank. Dat was eigenlijk het eerste, van om die ontwikkelingen gewoon in de gaten te houden. En zo was een klein platformpje al, ook in Leidschendam, het Ediforum. Waar eigenlijk meer de supermarkten samenwerkten met de overheid. Ook hebben onder andere de barcode ontwikkeld door echt samen te werken. En dat platform werd eigenlijk gebruikt voor een nieuw platform, Electronic Commerce Platform, met als missie elektronisch zaken doen moet zaken doen worden. De hele ICT moet eigenlijk geïntegreerd in businessproces. En wij dachten, nou, als dat eenmaal zover is, dan doen we er een mooie strik omheen. Mission accomplished.
Ja.
En toen keken we na een jaar of 7 elkaar ze aan, zo van, hè, weet je... Inmiddels is het toch al lang zover en waarom zijn we er eigenlijk nog?
Ja.
En toen bleek, weet je, een van de pijlers was toen ook al vertrouwen, trust. Nou, dat is nu nog steeds heel erg belangrijk. Ja. Dat we waren inderdaad, je kreeg wat meer een maatschappelijke component. Hebben we wel voldoende vaardigheden? Hoe zit het met de toekomst ook van het internet? Hoe is dat nou opgebouwd? Er kwamen iedere keer wat nieuwe vraagstukken tot op de dag van vandaag. Waar we zien dat AI, weet je, de nieuwe sleuteltechnologieën grote sprongen maken. Vertrouwen inderdaad nog steeds een thema is. Dus eigenlijk zijn we in de loop der jaren alleen maar... belangrijker geworden.
Ja, en jullie zijn een stichting, hè?
Dus ja, we zijn een stichting.
Dus de inkomsten of de bestaansrecht komt voort uit bijdrage vanuit leden dan?
Ja, deelnemers. Ja. Wij zijn van mede af aan zo opgesteld dat we heel belangrijk vinden dat we geen uitvoeringsinstelling van de overheid worden. Dus dat we minimaal de helft van onze begroting zeg maar uit onze eigen zak komt. Ja. Oftewel, organisaties zeggen, wij vinden het belangrijk dat jullie er zijn. En al lang niet meer dus alleen als denktank, maar juist als neutrale tafel waar de verschillende partijen elkaar kunnen vinden om nou ja, noem het maar, het gesprek aan te gaan en stappen te zetten. En iemand zei het laatst ook, het is heel Nederlands dat we coalities vormen. Dat we, als er een issue is, een probleem, dan denken we, hey, wacht even, DDoS, daar willen we met elkaar aan werken. Hup, bij elkaar gaan zitten, kunnen we dat samen doen, krijgen we een DDoS-alliantie.
Ja.
Nou, en dan is het heel grappig, want dan wordt er vaak gekeken, wie kan nou zorgen dat dat een beetje gaat vliegen? En dan komen wij vaak in beeld.
Ja.
En dan zitten we inderdaad, dan is misschien wel zo'n alliantie of zo'n coalitie is bekend, maar niet zozeer ja, de partij onder de motorkap.
Ja.
En dan leveren wij vaak secretariaten, neutrale voorzitter, nou dat soort dingen.
Ja, ja, oké, goed. Ja, en dat doen jullie voor een hele hoop onderwerpen. Hè? Misschien kunnen we even de thema's in beeld brengen vanuit mijn scherm, Theo. Dus vanaf de website van het ECP, dat heb je me toen ook uitgelegd. Ja, er zijn een hele hoop thema's waar jullie mee bezig zijn. En niet alle thema's kan jij zelf super inhoudelijk over praten. Omdat wat jullie ook doen, is die thema's echt daar ja, een soort van ownership of iets ergens aan...
Ja, dat wisselt ook nog wel eens. Hè? Dus we hebben echt thema's die horen bij het hart van ECP, die we ook heel erg zelf doen, zoals zorg, vertrouwen. Maar je ziet ook nieuwe coalities ontstaan rondom bijvoorbeeld blockchain, een AI-coalitie. En dat wordt zo, weet je, dat worden eigenlijk weer aparte platforms.
Ja.
Dus zo groot, met ook eigen bijdragen, zowel van overheid, maar ook bedrijfsleven die specifiek bijdragen aan zo'n platform. Blockchain.
Ja, want hoe en wanneer stel je dan vast welke thema's er...
Ja, dat komt, dat doen wij eigenlijk niet. Hè. Dat komt als je, nou wat ik eigenlijk net zei, nu zei ik het rondom een probleem, DDoS, maar je kunt ook blockchain, we zien een nieuwe technologie, daar wil overheid willen investeren in de ontwikkeling, bedrijfsleven wil dat ook. Nou ja, dat vindt elkaar dus in een nieuw platform.
Ja.
En ja, dat komt eigenlijk op je af. Dat, zou, dat zou buiten ons kunnen ontstaan natuurlijk, net zo goed. Maar ja, weet je, het trekt natuurlijk ook aan als je de dingen goed doet, of je bent gewoon een heel fijn landingsplek. Voor dat soort nieuwe platforms. En het zou dus heel goed ook kunnen dat je dat een paar jaar doet. En daar dan inderdaad een strik omheen gaat.
Ja.
Maar we hebben bijvoorbeeld een platform internetveiligheid. Dat, dat is al, ik denk al 15 jaar oud. Dat is echt vanuit ECP ontstaan. Ook al met overheid en bedrijfsleven. Maar dat, ja, dat is ook iets kleinschaliger, zeg maar. Daar gaat niet zo heel veel geld in om. Nee. Dat scheelt natuurlijk ook wel.
Ja, ja, oké. Okay. Maar dus alle thema's hier zijn, die hebben op de een of andere manier... te maken met de informatie-samenleving.
Absoluut.
Dus het gaat zeker niet alleen maar over security.
Security is een pijler. Ja, en natuurlijk wat ik zei, vertrouwen. Met name vertrouwen en digitale veiligheid. Dat is echt wel een van de speerpunten al de afgelopen 24 jaar.
Ja,
dat blijft.
Het zit ook wel een beetje verweven, kan ik me voorstellen. Toch ook in die andere onderwerpen dan weer.
Komt overal terug. En dat zie je natuurlijk in zo'n AI-coalitie. Gaat ook kijken naar security van AI. Gelukkig maar.
Ja.
En bij blockchain en bij de zorg. Hetzelfde zie je een beetje met vaardigheden. Dus ook wel een onderwerp wat tegen ons aanscheurt. Digivaardig in de zorg.
Ja.
Zeker nu bijvoorbeeld in deze coronatijd. Hoe belangrijk het is dat mensen ook goed genoeg geëquipeerd zijn. Dus dat ze weten wat ze moeten doen en dat ze het ook kunnen.
Ja.
En te lang is denk ik dat nog los van elkaar gezien. Want in vaardigheden moet je altijd een component hebben van veiligheid.
Ja.
En want anders, dat is vroeger was gezegd, zeker ook in opleidingen, dat je opgeleid werd tot programmeur zonder dat er nog een fatsoenlijke module veilig programmeren bij zit.
Ja.
Nou, en dat is in de loop der jaar gelukkig wel veranderd.
Ja. Ja, ik denk dat we nog steeds wel...
Is nog een weg te gaan, ja. Nou ja, daar doen... Dat is soms ook nog wel... Dus wat je net zei, wat doen jullie eigenlijk? Dan is het inderdaad coalities bouwen. Daar het platform voor zijn. Vanuit veilig ook heel erg naar buiten. Voorlichtingscampagnes, bewustwording bij iedereen. Van de burger tot aan het MKB. Maar ook een beetje soms ook de lobby aan de achterkant.
Ja.
Dus van hoe kunnen we nou zorgen, het gesprek aangaan van soms moeten de dingen ook gewoon anders.
Ja, ja.
Dus, en daar is dit een voorbeeld van.
Ja, want jij bent dan de ja, hoe noem ik dat?
De spokesman, de tracker, zeg maar. Bij ons, ik ben echt verantwoordelijk voor alle dossiers bij ECP.
Ja.
Die draaien om digitale veiligheid en vertrouwen.
Ja, inderdaad. En is dat, ben jij... binnen ECP dat gaan doen en daardoor in die security-wereld geschoven? Had je eigenlijk al een security-achtergrond daarvoor?
Nee, ik ben een hele blonde alfa. Ja,
oké.
Van huis uit een jurist.
Okay,
dus ja, dat, ja, die niet, komen trouwens overigens ook nog wel eens. Hè, mijn, ja. Nee, absoluut. En je ziet ook dat daar mensen zich heel erg ontwikkeld hebben in die nieuwe technologie. Maar dat is echt na mijn tijd.
Ja.
Ik ben, ja, dus, nee, ik ben via ECP daar echt ingerold. En ja, wat wij ook wel vaker zeggen, misschien dan zelf niet eens echte kennis. Want dat zou ik zeker niet pretenderen. Als ik ook naar gasten bij jou luister hier in die studio, dan leer ik altijd nog weer een hele hoop. Maar wel een groot netwerk. Ik weet wel waar je de kennis kunt halen. En en vind het een heel leuk netwerk.
Ja, want, ja. Want vervolgens als je dan inderdaad zo'n thema pakt en je kijkt van wat doe je dan allemaal op digitaal? En dan zijn dat een hele hoop verschillende projecten ook.
Dus, ja, absoluut.
En dat moet jij dan allemaal overzien en daarvoor...
Ja, en daar heb ik natuurlijk mijn eigen hobby's, zeg maar. Ik vind, ik kijk nu al achter jou langs naar het boek van Daniel Verlaan, hè, over, het is ook weer,
ik weet je wachtwoord. Ja.
En natuurlijk hiervoor ook zeker een aantal boeken dit jaar uitgekomen, hè, van Marleen Sticker. Was ook bijzonder interessant, dat hele stuk van ook het ontstaan van internet en hoe dat het nu pijn doet eigenlijk, hè, dat we graag het ook weer opnieuw, de toekomst... Dat je het weer opnieuw zou willen bouwen als je zou weten hoe je nu kunt voorkomen de problemen die we nu hebben. En dan heb je natuurlijk nog Huype Modderkolk met deze oorlog, dat niemand iets ziet. Dat vind ik ook. Dus eigenlijk die interstatelijke dreiging, spionage, dat vind ik ook toch wel een heel spannend thema eigenlijk.
Ja, ja.
Dus noem het heel erg ook in die hackers scene. Nou, dat is meer, noem het dan maar smullen, maar ik vind dat wel interessant.
Ja.
En aan de andere kant hebben we hele praktische programma's als Veilig Internet en Kinderen. Dus zorgen dat het in het curriculum komt op school. Dat is heel ingewikkeld, ons onderwijssysteem in Nederland. Maar gewoon ook van hoe kun je nou zorgen dat ouders voldoende bagage hebben om hun kinderen te begeleiden. En niet denken van ze gaan nu naar de middelbare school en hebben ze recht op privacy. Dus dan bemoei ik me nergens meer mee. Dat je denkt, kinderen vragen ook hier om begeleiding, om een gesprekspartner.
En ze hebben
heel veel... Natuurlijk zijn kinderen vaak handig en handiger dan hun ouders.
Ja.
Maar ouders hebben, zeggen we, heel zo'n dooddoener hebben. Die hebben levenservaring. En voor ouders moet je weer benadrukken, schiet niet meteen in de stress. Weet je, want soms lijken de dingen erger dan ze zijn. Maar als kinderen niet meer het gevoel hebben dat ze bij hun ouders terecht kunnen met hun problemen die ze ervaren, zeg maar, op het internet, dan gaat het niet goed.
Nee.
En dat geldt hetzelfde voor school. Dus het moet. Weet je, dit is een generatie die groeit op digitaal. En het enige waar ze dat nog heel weinig krijgen is op school.
Ja.
Dus...
Ja, ik heb me onlangs aangemeld als vrijwilliger voor Hack in de Klas. Ook om die workshops te geven op basisschool. Mijn kinderen zitten zelfs op de basisschool. Dus ik vind het ook leuk om dat wij spreken al gewoon op mijn eigen basisschool hier in Noordhoek te kunnen doen. Maar... Wat mij opvalt van dat soort initiatieven, dat hangt dus echt aan individuen eigenlijk die zo ver willen gaan dat ze dit echt opbouwen en opzetten en daarmee de boer op gaan. Maar tegelijkertijd, volgens mij wordt er wel van alles bedacht, maar het is gewoon heel ingewikkeld, zeker bij het basisonderwijs, om het echt in de praktijk te laten werken.
Ja, we hebben in Nederland vrijheid van onderwijs. En zolang het niet in het curriculum zit, hoeft een school het niet te doen. En is het superleuk als scholen, vanuit de cultuur is dat heel vaak, dus zo'n hek in de klas laten komen.
Ja,
of
maar dat is dan een, toch een...
Maar het is een eenmalig, workshop, het is een workshop, het is superleuk, maar het moet toch veel meer geïntegreerd. Hè. Er is ook veel lang gedacht van het cybersecurity of mediawijsheid moet een apart vak worden. En daarvan zegt iedereen nee, helemaal niet. Weet je, moet het integreren in Nederlands, in maatschappijleer, in aardrijkskunde.
Ja.
En soms heb je hele actieve vakgroepen. Mijn zoon doet nu aardrijkskunde tegen wil en dank, middelbare school. Maar daar zit een hele actieve vakgroep die dus inderdaad zegt van ja, dat boek, leuk. Maar je moet kijken naar wat gebeurt er nu in de wereld als we het hebben over globalisering. En die pakken dat er wel bij.
Ja.
En dan trekt het die kinderen ook veel meer. Want het is de wereld waarin ze nu leven.
Ja.
Maar leerkrachten vinden het eng. Want aan ICT, cybersecurity, daar klinkt iets... dit is ingewikkeld.
Ja.
Dit kan ik niet. Maar wat jij doet is eigenlijk een super voorbeeld. Want je hebt, ik denk op iedere lagere school wel een ouder of een aantal ouders... die wel meer dan gemiddeld verstand hebben van ICT en cyberveiligheid. En die kun je natuurlijk toch gewoon... laten helpen.
Ja.
Maar goed, er wordt heel hard gewerkt aan een nieuw curriculum. Nederland heeft dus inderdaad een vrijheid van onderwijssysteem. We hebben een hele goede lobby vanuit de vakbonden. Dus een aanpassing is nog niet van de een op de andere dag geregeld.
Nee.
En dan hebben scholen geloof ik nog 8 jaar om het te implementeren. Dus dat is wel een zorg.
Ja.
En vooral ook omdat de ene school het dus beter doet, vrijwillig, dan de andere school, krijg je gewoon een, noem het maar, zo'n geëikte woord, digitale kloof.
Ja, ja, nou hadden we 2 weken geleden hadden we Inge Wetser hier ook in de studio, sociaalpsycholoog. En zij heeft eigenlijk altijd als stokpaardje van, je moet ook niet alleen maar inzetten op het leren aan de hand van kennis. En dan hopen dat daardoor een ander gedrag ontstaat. Nee, voor gedragsverandering heb je ook andere dingen nodig. Maar ik heb de indruk dat als je ziet van waar het nu fout gaat met phishing en mensen die misleid worden via WhatsApp of wat voor middelen dan ook, dat de manier waarop we proberen kennis bij te brengen aan mensen over dit soort bedreigingen, dat heel specifiek dan zich richt tot die ene vorm van misleiding en die ene tactiek die nu toevallig veel wordt uitgevoerd door criminelen. En dat mensen dat dan misschien op een gegeven moment gaan herkennen van, er kan dus een bankwebsite kan dus nagemaakt zijn, of weet je wel. Dus
en dan is die crimineel ons alweer een stap voor.
Ja, en dan net iets anders in de tactiek. Ja. Of dan gebruiken ze in één keer Marktplaats of een ander.
Ze nemen je stem op, hè? Die vind ik ook heel
interessant. Ja,
eng
dat soort dingen. Ja. En dan is die opgebouwde kennis dus totaal gewoon irrelevant geworden. Ja. Dus ik heb zelf echt het idee van, als dat dus kennelijk eigenlijk niet werkt, is het dan toch niet echt ook noodzakelijk dat mensen toch echt een basisbegrip van ICT, hoe werkt het?
Ik denk absoluut. Volgens mij zijn wij begonnen toen met dit programma Veilig Internet en Kinderen, zijn we meteen begonnen met een digiraad. Met gewoon jongeren, gewoon maar bij ons, help ons maar. Van waar loop je tegenaan, wat zou je belangrijk vinden? En ik weet dat deze jongen toen ook zei van, als je vanaf groep 3 leert hoe het internet in elkaar zit.
Ja.
Dan snap je wat je wel en niet moet doen. En eigenlijk is dat nog steeds zo. Dan moet het niet alleen voor de jongeren, maar inderdaad voor iedereen. En van die basisdingen ook, van voor niets gaat de zon op.
Ja.
Dus volgens mij moet dat veel meer dan inderdaad heel specifieke campagnes.
Ja.
Aan de andere kant, het is altijd en. Weet je, dus ik had ook zo'n gedrags bij de kick-off van Alert Online. Een campagne die we ook doen, hè, in de hele maand oktober, Cybersecurity Maand.
Ja.
Waarbij we eigenlijk oproepen dat iedereen maar aandacht besteedt. Dus in je organisatie, in je familie, noem het. Besteed aandacht aan het onderwerp. Maar daar zat ook een gedragspsycholoog en die zei ook van, het is niet alleen kennis, het is niet alleen gedragsverandering of houding. Nou ja, je moet een soort integraal pakketje moet je zien voor elkaar te krijgen. En dan is het nog heel moeilijk, want hij gaf volgens mij die metafoor van ook die filmpjes van met je mobiel, weet je, en dan een ongeluk veroorzaken. En dat iedereen je schrikt ervan dat je denkt, dat moet ik niet meer doen. Ja. En toch doen we het. Ja. Of op de fiets. Of hij zei met een gordel. We zijn pas de gordel om gaan doen in de auto toen die akelige piep kwam.
Ja.
Dat hij al naar je toe komt.
Ja.
Maar we hebben heel lang nog gewoon in grote getalen geweigerd om die gordel om te doen. Terwijl we al heel lang heel goed wisten dat het toch wel beter voor ons was om dat te doen. Dus wij zijn een raar volk. Voordat we echt overgaan tot dingen doen die beter voor ons zijn, vergt nogal wat.
Ja, we hebben gewoon, zoals we het noemen, risk appetite. Hè? Dus we zijn bereid om risico te lopen, weet je wel. Als dat gewoon, misschien zijn we zelfs niet alleen bereid, maar ook op zoek om risico te lopen af en toe.
Maar dat maakt het ook, en zeker ook in security, ook als je altijd nog, je ziet het niet, je voelt het niet. Nee. Je hoort het eigenlijk ook nog te weinig in je naaste omgeving.
Ja.
Zeker ook kleine bedrijven die zo moeilijk zijn te bereiken. Of die dan ook zeggen ja.
Ja, maar kijk, wat is het aan mij dat als ik een berichtje via WhatsApp krijg van iemand die vraagt om de verificatiecode die hij per ongeluk naar mij heeft toegestuurd. Dat ik herken van, dit is natuurlijk totale bullshit.
Ja.
Weet je, en wat is het dan dat ik als kennis of ervaring of zo bij me draag, dat ik dat direct herken en dat iemand anders dat niet. En dat lijkt me op zich een interessant vraagstuk. Van, hoe? En dan gaat het eigenlijk, denk ik, toch minder om de vraag, zoals je dat net zei, die meer eigenlijk over normen en waarden gaat. Dus van, mensen kunnen zich dus als iemand anders voordoen, weet je. En dat is op zich ook een interessant gebied om mensen bij te brengen. Alleen dat, ik denk dat daar het risico van is, als dat heel erg verder escaleert, dat je in een norm- en waardediscussie terechtkomt, ja. Van waarin grenzen van wat is wel of niet goed, ja, vaag zijn. En dat leidt tot heel veel discussie.
Ja.
Maar als het erom gaat van, wat is de bedoeling van een zescijferige code die je ontvangt? Wat is dat dan eigenlijk? Ja. Weet je wel? Ik denk dat daar eigenlijk meer een soort van begrip ligt wat mensen moeten leren.
Het begint natuurlijk wel bij kennis. Dat is één. Ja. Twee, wat een hele lastige is eigenlijk het wantrouwen versus vertrouwen. We wilden heel lang dat mensen toch gewoon, mensen en bedrijven, vertrouwen hebben in die digitale omgeving, omdat je wil dat ze het gaan doen. Ja. Of dat nou te maken heeft met bezuinigingen of met, hè, dat. Dus mensen moeten niet bang worden van het internet. En nu zeg je eigenlijk van, nou, een dosis, weet je, op het moment dat je een bericht krijgt, eigenlijk altijd eerst niet vertrouwen. Voordat je actie onderneemt. Hè? Weet je, eerst checken, dan klikken. Eerst, wat wordt er nou gevraagd van mij? Van wie komt die mail? Of van wie komt dat WhatsApp-bericht? Dus je moet eigenlijk toch niet meteen in de actie schieten. Altijd even tot 10 tellen.
Maar de boodschap die je daarmee uitzendt, dat dus het een beetje onveilig is totdat het tegen je bewezen, is ook niet per se waar ik naar op zoek ben. Of wat ik denk dat nodig is of zo. Weet je? Het is ook niet dat je die soort van die houding moet hebben ten opzichte van wat er tot jou komt. Het lijkt mij meer nodig dat mensen gewoon vanuit een basis cognitief vermogen in staat zijn. Dit bericht is dus echt bullshit. Weet je wel?
Ja.
Ook al is het mogelijk dat ik door een onbekende word benaderd. Weet je wel? Dat hoef ik ook niet per se te wantrouwen, omdat dat zo is.
Ja.
Maar dit, wat hier mij nu gevraagd wordt, dat is totale onzin. En dat gaat wel, denk ik, over de inhoud van wat wordt er dan gevraagd? Ja. Van, is dat heel logisch? Kijk, nu kan je zeggen van, hè, als iemand naar jouw zescijferige verificatiecode voor WhatsApp vraagt, dan moet je dat. Maar dan ben je al heel specifiek op die ene tactiek aan het inzoomen. Terwijl morgen vragen ze het net iets anders.
Ja.
En dan
trap je er alsnog in. Daarom is dat wel een hele lastige ook met die kennis. Want ik vind als ik nu die belfraude, weet je, dat ze mij bellen en mijn hallo opnemen en vervolgens mijn moeder sms'en met mijn stem. Ja. En dan zeggen een type, ik kan niet bellen, want mijn telefoon. Dat zijn zulke geraffineerde dingen dat je denkt, hoe wapen je daar? Wat het erg is, dat zijn de mensen die daarin trappen, zijn juist vaak hele lieve mensen.
Ja, ja.
Die willen helpen.
Ja.
En dat je denkt, dan moet je dus eigenlijk heel tegennatuurlijk. Dat vind ik in de voorlichting, laat ik zeggen, dus lastig.
Ja.
En dus inderdaad, dit gesprek met deze gedragspsycholoog maakt het er ook niet makkelijker op. Dat je inderdaad denkt van, ja, weet je, we zijn dus ook nog, zelfs als we het weten en als we het snappen, soms ook nog geneigd inderdaad om.
Ja, dat is een van de mogelijke problemen die zij noemde, waardoor gedrag, ook al heb je kennis, alsnog niet misschien veranderd wordt, is dat bijvoorbeeld er een goed voorbeeld ontbreekt. Of dat eigenlijk het voorbeeld wat gegeven wordt tegenovergestelde is. Hè? Dus bijvoorbeeld in een schoolomgeving, wat ik als ouder ervaar, is dat in de systemen die als ouder worden aangereikt om, weet ik, voor je school te communiceren met de leraren of een rapport in te zien of zo, dat ik af en toe ook denk van, oh jeetje, hoe gaat het hier met de wachtwoordverzending en uitwisseling van. Wat ik wel merk is dat heel veel instanties toch wel weten van, we moeten iets met AVG, dus we kunnen niet meer zomaar overal data heen sturen. Dat is op zich denk ik wel een goed winstpunt. Maar als het dan gaat om, ja, hoe sturen we de wachtwoorden op? Hoe werkt dat dan? Dat is wel heel.
Of we vragen even alle zorgpassen op van het voetbalteam. Met in je BSN, allemaal over WhatsApp.
Ja.
Ja. En dan ben jij inderdaad die Vervelia die zegt, dit is niet verstandig hoor.
Ja, dus
wat je
dat
doet.
Ga ik ook niet doen. Ik ga niet elke keer, want dan denk ik, ik wil ook niet een soort van luis in de pels zijn erbij.
Ja.
Maar goed.
Maar dit blijft voorlichting, bewust worden. En daarom zeg ik, je kunt niet. He, dus daar worden ook wel vragen. Dus moet je dat nou blijven doen? Ik denk ja, dat moet je blijven doen. En als we het ook over die wachtwoorden hebben. Maar hoe belangrijk is het misschien ook dat we ooit van die wachtwoorden afkomen? Dat het niet meer nodig is. Nou ja, en ook pleitbezorgers. Want je kunt een campagne hebben. Maar dan zal ik hem toch nog één keer aanhalen. Daniel Verlaan, die zat bij Max. Vindt trouwens erg goed dat hij dat dan ook doet.
Ja.
En dan krijg ik mijn moeder aan de telefoon. Die zegt, nou, eerst op de app. Van je moet even kijken, want het gaat daar en daar over. Nou ja, leuk.
Volgens mij is dit jouw onderwerp.
Ja, zoiets. Ja. Ja. En wat doen jullie eigenlijk, zegt ze. En waarom heb je dan niet de dag daarna overal tasjes alert online bij de supermarkt? Want dat zou werken. Maar zij zei ook van ja, die zei iets heel nuttigs, deze Daniel. Dat je niet meer, ze zegt mijn wachtwoord, waar ik altijd heel trots op was. Dat blijkt in een milliseconde te kraken. Ik denk, volgens mij heb ik dat ook wel eens gezegd.
Ja,
en hij zegt je moet een hele zin. Dat is echt nieuw voor me. Toen dacht ik nou... Ik denk dat ik dat ooit ook wel eens gezegd heb. En toen zei ik, mam, ik denk echt... Maar toen wilde je niet luisteren, want jij wilde per se aan je wachtwoord vasthouden. En toen was het even stil. Dus ik denk dat je gelijk hebt.
Ja.
Maar dus dat is ook van niet willen. Van, zeker mensen op leeftijd vinden het ingewikkeld. Dan is het inderdaad wissel je wachtwoorddag. En dan krijg ik, serieus, moeten we voor alles wat we moeten in het nieuw wachtwoord... Je denkt toch niet dat ik dat ga doen? Dat je ook denkt, ja, dat is ook te veel gevraagd.
Ja, en dan gebruik een wachtwoordmanager, dat is natuurlijk ook echt...
Ja, dat vinden ze ook. Dus dan ging ik uitleggen dat ze zei, ja, dat... En dan ga je tweestapsverificatie. Ja. Weet je, wat natuurlijk heel erg vanuit de securitywereld nu... dat ik zei, op een gegeven moment was, heb je aandelen erin? Het wordt zoveel nu gezegd, dat moet je doen, want... Nou ja, dan hoef je maar één wachtwoord te onthouden. En dan heb je in ieder geval die dubbele beveiliging. Maar alleen al de term. Weet je, als ik inderdaad terug zeg tegen mijn moeder... heb je alles van tweestapsverificatie gehoord? Weet je, dan zijn we uitgepraat.
Ja.
Dus, en dan probeer ik dat ook nog uit te leggen, een beetje, in Jip en Janneke. Maar weet je, nou ja, dat kom je maar eens voor me doen.
Ja.
Dus, en dat is denk ik dus ook een taalgebruik in het makkelijk maken...
Er is echt nog een wereld te winnen.
Ja. En ik denk ook dat je dat dus moet blijven doen. Dus het is een en. En hoe krijgen we deze? Nou ja, en daarom is het zo belangrijk. Ik denk, ja, wat zo'n Daniel doet bij Max.
Ja.
Ik denk, hè? Weet je wel, daar kan geen campagne tegenop even voor deze doelgroep die daarna gekeken heeft. Alleen, nu zitten ze met heel veel vragen. Van, oh ja, blijkbaar is mijn wachtwoord niet goed. Maar wat ga ik dan nu doen?
Ja.
En hoe en oeh, dat is wel heel veel... werk. En waar sla ik dat dan op? En hoe onthoud ik het?
Ik snap ook eerlijk gezegd niet dat er op de publieke omroep niet daar ook gewoon een programma over bestaat. Ik zou zeggen van ja, er moet voldoende als het gaat om inderdaad naar deze doelgroep.
Ja, maar ik weet niet of ze er naar gaan kijken. Dus het is slimmer om het inderdaad in een Max programma waar we de 5 uur show achter, waar ze toch naar kijken.
Ja.
En dan leuke gasten die en dan moet je het klein houden. Stapje voor stapje. We doen het vandaag, doen we dit.
Ja.
En dan inderdaad heel hands-on. Eigenlijk moet hier een vervolg op of aan het eind van het programma. Ja, oké, we hebben het hierover gehad.
Een rubriek in dat programma dan.
Precies. Dat zou leuk zijn.
Zo zijn wij met kassa aan het doen. Dus het is een mooi
Ja. Nou ja, dat is denk ik heel erg goed. Want daar kijken mensen ook. Kassa is natuurlijk bij uitstek een programma waar het gaat over helpen. Het is echt heel erg misgegaan.
Ja.
En daar schrik je van. Als je dan geholpen wordt om hoe heb jij het nou eigenlijk geregeld en doe het meteen.
Ja.
Want die stap, dat is de winst die we moeten halen. Want jij zei net nog heel even terugkomend op die voorlichting van je moet het is niet in your face. Nou ja, dus dat voorbeeld van op je telefoon en een gruwelijk ongeluk veroorzaken. Daar schrikken mensen echt van en toch doen ze het na een week weer.
Ja.
Dus hoe erg moet je het maken?
Ja, ja. Ja, of dus inderdaad de conclusie dat het daar niet aan ligt. En dat is inderdaad wat die Inge Wetser dus zei. Van ja, eigenlijk moet je bijna individueel per persoon eigenlijk nagaan van wat is nou precies hetgeen wat hier ontbreekt.
Ja.
Dus toch
of je hebt maatregelen zoals die gordel moet, gaat een piep of je telefoon gaat uit in de auto. Maar daar houden wij in Nederland ook niet zo van, hè? Dat betuttelende gedrag. Van je stapt in de auto en je hebt de snelheidsbegrenzer of je hebt inderdaad, je mobiel doet het niet.
Ja.
Of hij doet het standaard niet en je moet een actieve handeling verrichten dat hij het wel doet. Ergens daarin.
Ja, maar dat is wel grappig trouwens, want je zegt inderdaad wij in Nederland, maar je leest ook wel eens rapporten. Ik kan niet een concreet voorbeeld even voor de geest waar dat dan vandaan kwam. Maar dat valt me dan op dat we het als Nederland op zich helemaal niet zo heel erg slecht doen. Als het gaat om online, sowieso digitalisering, maar ook online veiligheid.
Herken je dat? Dat is ook zo. Ja. Dat is ook zo. En dat hoort misschien ook wel bij onze cultuur, omdat we dus ook wel weer veel bespreekbaar maken. Dus ja. Als ik nog even op dat veilig internet en kinderen, toen we helemaal net begonnen, dan had je de eerste filters. Daar gruwelen wij ook van. Van, oh ja, een filter, weet je wel. Maar ja, naam vond ik ook niet. Je moet ook leren, als je op de fiets naar school gaat, moet je ook leren uitkijken, weet je, links en rechts. En, ja. En, dat, en eerst gaat je moeder mee en daarna ga je alleen. Dat is op internet niet anders. Dus je hebt begeleiding nodig, op een gegeven moment moet je loslaten. Alleen, als toen op een gegeven moment die kinderen met hun laptop op de gang gingen zitten, om daar, dat je denkt, ja, en ze zitten groep 4.
Ja.
Dan is het misschien wel even iets anders. Dus daar hebben we ook van moeten leren met elkaar. En ja. Af en toe in je eigen cultuur dat je denkt, oh ja, dit is toch niet wat we willen. Maar dan hebben wij een hele open cultuur, denk ik, waar een heleboel bespreekbaar is, ook met onze pubers.
Ja.
Daar is nu ook weer een hele campagne over hoe belangrijk het is dat je over seks praat. En zeker omdat ze dingen tegenkomen op dat internet. Of ja. Je het nou leuk vindt of niet, het gaat gebeuren en eerder dan je denkt.
Ja.
Dus, want alle ouders zijn daar nog wel een beetje altijd van, die van mij nog niet. Nou, allang.
Ja.
Dus, maar dan zit...
Welke leeftijd denk je wel? Nou? Ik ga ineens nadenken.
Nou ja, maar het fijne is als ze op een gegeven moment wel... Ik heb ooit nog wel eens van een hoogleraar van seks, hoef je niet zo van te schrikken. Daar krijg je geen nachtmerries van. Maar ja. Jongetjes die zombiefilmpjes gaan kijken en dat. En dat elkaar opjutten, zelfmoordfilmpjes, weet je. En dan wil je inderdaad, nou ja, dan weer dat stokpaardje wel eens ouder er dan wel zijn.
Ja.
En met elkaar van, nou ja, ik weet nog dat ik toen met mijn zoon met zo'n filmpje, dat ik zei, oh, dat is vast nep. Dat hebben ze vast een beetje gefotoshopt.
Ja, je wilt er zijn in de zin van dat het logisch is om daar
dat ze naar jou komen. Van, ik heb iets gezien wat ik akelig vond of vies vond. Ja. Of,
terwijl als je dat die hele digitale omgeving
wegstopt
of ja, dat heb ik, ben ik niet bij betrokken.
En dat hebben scholen natuurlijk lang gedaan van, oh ja, dat is thuis.
Ja.
En ouders heel lang van, ja, daar weet ik niks van. Want dat is echt hun domein. Nou hebben we met elkaar ook wel een enorme inhaalslag gemaakt.
Ja. Nou, dit is ook breder. Want dat is inderdaad met die met dat WhatsApp-fraude wat dan nu gebeurt. Dat je ook in zakelijke omgevingen eigenlijk nu ineens heel erg nadrukkelijk ziet dat dingen die eigenlijk heel erg in de privésfeer van mensen fout gaan als het gaat om oplichting via het internet, weet ik wat, dat dus een impact kan hebben ook voor de zakelijke sfeer. Dus als specifiek voor bij WhatsApp is typisch een applicatie die privé is.
Ja.
Want ja, als bedrijf ga je over het algemeen niet je werknemers voorzien van WhatsApp of heel erg stimuleren dat via die route ze met elkaar in contact staan. Dus is het echt privé domein. Maar goed, en mensen die dus via die route wel worden opgelicht of wiens accounts worden overgenomen of wat dan ook. Ja, dat en volgens mij was het Den Bosch of zo recent een voorbeeld waar dat dus gewoon een grote impact heeft gehad. Omdat ja, het zijn toch ook gewoon je medewerkers.
Ja, en je gebruikt natuurlijk ook zakelijke WhatsApp-groepen inmiddels al lang. Weet je?
Ja.
Dus,
nou ja, precies. Dus zelfs al wil je dat eigenlijk niet, dan gebeurt
het. Ja, ik wou zeggen, dat is ook nog een ander thema. Ja. Dat heel erg speelt in de balanssfeer van mag je WhatsApp nog gebruiken na 5 uur.
Ja, maar het is denk ik in mijn ervaring best wel tijd zo geweest. Dat je dan zei van ja, we hebben een met onze information security policy een scope. En dit WhatsApp valt niet in die scope. Dus ja, alles wat gedaan is, daar...
Is jouw probleem.
Is jouw probleem. Ja. Weet je wel, je mag het eigenlijk niet voor zakelijk doeleinden gebruiken. Als je het toch doet, ja, dan mag dat dus eigenlijk niet. Dus ja, dan weet je dat. Maar ja, wat ermee gebeurt, ja, dat is dus ook echt... Ja, probleem, gaan we ons niet mee bemoeien. Maar ja, dat kan eigenlijk denk ik als werkgever bijna niet meer. Dat je kan ook niet alles beveiligen, maar meer in de zin van... er rekening mee houden dat via die route dus mensen... tegen een probleem aanlopen, wat toch ook consequenties voor je zakelijke situatie kan hebben.
Ja.
En dat de langzamerhand die privé en zakelijke ofwel school ofwel wat voor omgeving nu echt zo vermengd raken. Dat.
En daar worden we natuurlijk zeker deze maanden met de neus op de feiten gedrukt met al dat thuiswerken. Dat je natuurlijk ook nieuwe applicaties en dat alles op een gegeven moment in elkaar over gaat lopen. Zakelijk, privé.
Ja, want jij zei dat en want, ja, we hadden in de voorbespreking, we hebben eigenlijk best wel lang geleden een voorbespreking gehad. En toen hadden we het er net nog even over, ja, wat is er eigenlijk ontwikkeld sindsdien? En ja, vooral heel veel corona natuurlijk, heel veel pandemie. En dat als gevolg daarvan duidelijk het thema voor volgend jaar wel is het veilig thuiswerken.
Zie je overal terugkomen. Ja. Thuis leren, thuis werken. Hoe zorg je voor een veilige thuisomgeving? En je zag dat werkgevers over het algemeen vrij snel in de benen schoten voor een goede thuiswerkplek. Maar dat had dan meer Arbo gerelateerd. Hè, goed bureau, dat je, nou ja, dat je een goede werkplek. Maar ja, je hebt een heleboel gezinnen waar toch ook niet ieder gezinslid een computer heeft.
Nee.
Dus hoe zit het inderdaad met je thuisbeveiliging? Hoe zit het met je gedrag? Log je uit als je klaar bent voordat je zoontje Fortnite op jouw computer gaat zitten spelen? Ik noem maar even een zijstraat. Of nou ja, dus daar hebben we echt ook nog een weg te gaan. Van, komt er iemand bij mij thuis kijken hoe mijn beveiliging geregeld is? Mag ik printen? Hoe ga je gewoon om? Nou, dat stuk, dat is echt nog wel, nou ja, daar heb ik begrepen van nog een wereld te winnen.
Ja.
Maar dat krijgt wel langzaam aandacht. Dus ook in de verschillende programma's. Dus zoals bij onszelf. Hè. Die is nog niet aan bod geweest, maar wij voeren ook het secretariaat voor de Cybersecurity Alliantie. Dat is een PPS vanuit justitie met het bedrijfsleven. En waar heel erg themagericht gewerkt wordt. Dus we hebben afgelopen jaren het thema oefenen echt bij de horens gevat. Van wat kunnen, hoe kunnen we nou zorgen dat bedrijven gaan oefenen? Komt misschien nog, maar volgend jaar wordt dat echt thuiswerk.
Ja.
En wat is daarvoor nodig? En dan gerelateerd aan cybersecurity.
Ja, maar gaat het zover? Want volgens mij is het nu nog weinig stimulans vanuit de overheid als je het hebt over zeg maar, ja, belastingen. Om dat thuiswerken zo te organiseren dat het ook echt, ja, veilig is. Hè? Dus ja, je zou in theorie natuurlijk als werkgever prima iemand kunnen voorzien van alle faciliteiten. Op zo'n manier dat ze veilig zijn. En dat je dus inderdaad wel thuis kan printen. Of weet je, als dat nodig is. Maar mijn indruk is nu nog dat op het moment dat je iemand wil voorzien als werkgever van een thuiswerkplek, dat dan, ja, de spelregels over wat je mag verstrekken en zo. Ja.
Nee, daar ligt nog niks vast.
Nee.
Niet wat je mag, wat je moet. Krijg je er inderdaad, je zei het, iets, een belastingvoordeeltje mee.
Ja, dat
zit dus inderdaad in die hele Arbo.
Ja.
Van je, een werkgever moet zorgen dat jouw werkplek, als je veel thuis werkt, gewoon volgens de Arbo-normen is.
Ja.
Volgens mij ligt dat ergens vast. Nou, dat is voor veiligheid nog niet zo. Dus het staat ook daar nog niet hoog genoeg op de agenda.
Nee, maar je zou kunnen zeggen, volgens mij, als we nu al de effecten zien van thuiswerken, dat het heel veel positieve effecten met zich meebrengt. Bijvoorbeeld, volgens mij was er van de week iets over file-druk. Heel duidelijk door, ja, dat bedoel ook een open deur natuurlijk, maar
ja, we hebben daar nog een opmerking over gemaakt. Van, nou, heb je daar nou een hoogleraar voor nodig? Weet je, om
inderdaad
die conclusie te trekken van onderzoek, maar ja.
Ja, dus dus gaat thuiswerken, dus er zijn minder files.
Ja, was niet bewezen.
Ja. Ja. Goed, fijn. Ja. Maar dan zou je zeggen, van, ja, dan zijn er dus ook bredere belangen om inderdaad dat thuiswerken ook in die zin te stimuleren. Dus je zegt van werkgevers, laat alsjeblieft je medewerkers thuiswerken. Als dat kosten oplevert, dan mogen die gewoon gewoon als bedrijfsmatige kosten worden opgevoerd.
Ja.
En dat is volgens mij nu nog een beetje een grijs gebied.
Dat is nog een grijs. Dus nou ja, en daar kom je wel weer bij ons. Ik denk dat dus is aan de voorkant. Mensen helpen. Hoe moet je dan je werkplek dan veilig inregelen?
Ja.
En aan de achterkant, kunnen we nou dit nou voor elkaar krijgen? Dat het daar op de agenda komt ergens. En dat inderdaad via je belastingvoordeel of kun je je... want bij ons hebben ze dat uitgezocht. Hè, van je reiskostenvergoeding. Ja, als je niet naar kantoor reist, moet die minder worden of wordt die afgeschaft.
Ja.
Krijg je een thuiswerkvergoeding. Want ja, je zet ook wat meer kopjes koffie en alleen al die afwasmachine en je verwarming. Nee, maakt meer kosten. Maar daar zit dit niet in.
Nee.
Terwijl je zou kunnen zeggen, dat kan een werkgever natuurlijk goed. Nou ja, dat is in ieder geval een stimulans om het ook te gaan doen.
Ja.
Want je hebt er ook baat bij.
Ja.
En dan komen we hier denk ik ook weer op het midden-kleinbedrijf. Ja, waar dat natuurlijk ook weer wat minder op een netvlies staat. Van ja, die veiligheid, hoe belangrijk is dat?
Ja,
en wil ik daar inderdaad geld in uitgeven? Dus zo'n stimulans, ja, dat zouden we wel toejuichen.
Ja, zie je, ik weet niet, het is niet helemaal jouw domein, maar zie je ook niet een ontwikkeling dat sowieso kantoor een heel andere functie krijgen voor bedrijven?
Dat... Ja, weet je, daar wordt natuurlijk wel over gepraat. Niet mijn domein, maar je ziet het in de praktijk.
Ja.
En we hebben het wel eens met ons bestuur ook. IBM heeft het volgens mij al zo ingevoerd. Het gaat blijvend zijn.
Ja.
Thuiswerken. En je gaat naar kantoor voor afspraak met een klant. of voor brainstorm sessies. En de rest doe je gewoon thuis.
Ja,
en
ik denk of dat echt dat... wel de sociale factor van je contact met je collega's. Gewoon ja. Eventjes dat dan ook het doel is. Van,
ja, maar ook dat, daar worstelen wij zelf mee. Wij gaan verhuizen.
Ja.
Morgen, as we speak. We gaan naar de Binkhorst. Dus we hebben een kantoor ook. Dat is 2 jaar geleden al in gang gezet. Moet je nu uiteindelijk gaan voor nog minder werkplekken?
Ja.
Hoe zorg je, hoe bewaar je je cultuur van kantoor? Want als moet je dus zeggen, ja, bepaalde teams. Maar als altijd dezelfde mensen op kantoor zijn, want je bent nog maar met 20 of zo op kantoor, max. En je bent altijd met dezelfde mensen, betekent dat je die andere 20 nooit meer ziet.
Nee, precies.
En hoe ga je daarmee om? Dus in de cultuur van je organisatie? Of ja, dus daar gaan wel echt, ja, dat zijn wel van die dingen waar je over nadenkt.
Ja.
Maar waar we een deel van ook nog in de praktijk moeten uitvinden, moeten leren.
Ja, toen wij met Zolder starten, hebben we eigenlijk ook echt besloten van, we gaan geen kantoorpand zoeken. Of,
nee.
Ja, want we gaan gewoon het zo inrichten voor onszelf dat we eigenlijk overal vandaan goed kunnen werken en veilig. En goed, we hebben wel deze studio ingericht, dat dan er wel. Maar dit is niet onze werkplek in zoverre. Maar dan daarbij wel ook afgesproken dat we dat. En wat iets wat door de pandemie niet helemaal goed nog is gelukt. Maar dat we elkaar dan wekelijks wel eventjes zouden zien. En we bij elkaar zouden komen. En dan met een zakelijk doel natuurlijk. Van eventjes af te spreken van wat gaat er de komende tijd. Wat gaan we komende week of 2 weken doen. Maar ook om juist dan wel eventjes bij elkaar te zijn. En gewoon eventjes het over meer soft dingen te hebben. Van hoe voel je en wat speelt er allemaal. Dat je wel die verbinding houdt. En was ik volgens mij vorig jaar ergens een keer was ik op de koffie bij Microsoft. En wat me daar opviel is dat zij hebben een pand ergens in Schiphol-Rijk opnieuw geopend volgens mij, waarbij ze ook echt zeggen van deze locatie dient om bij elkaar te komen. Dat is het enige wat dus, en iedereen mag hier komen werken, zelfs niet Microsoft-medewerkers. Ja, als je wil komen werken, be our guest, er is gewoon een koffieballetje, moet je gewoon betalen.
Ja.
Maar de faciliteiten zijn er. En je kan dan, als je daar zit werken, kan je toevallig in contact niet afspreken met ons mensen die daar ook zijn. Weet je, maar dit is een soort van heel andere functie van het kantoorpand.
Zij waren daar vroeg mee, inderdaad, aan Microsoft. Ook omdat ze volgens mij in teams werken, Noord-Europese teams en zo. Dus mensen, ook dat ze al hadden we nog nooit gezien. Dat je van die inbeldingetjes had van die televisie in je bureau. Ik ben wel benieuwd. Ik merk aan mezelf en ook aan mijn team. We waren eigenlijk na de zomer ook begonnen met iedere woensdagochtend met elkaar op kantoor. Lekker inefficiënt, omdat je dan juist behoefte hebt om ook weer eens even bij te praten. Waar we net aan gewend, toen mocht het weer niet in oktober. Ja. Dus dat hakte er best wel in. En we hadden vorige week inderdaad ons congres. Dit jaar ook voor het eerst uitgespreid dan maar over 3 dagen. Een beetje festivalgevoel. Dat is aan de ene kant goed bevallen. Want het kon. We hebben toch iets kunnen doen.
Ja.
Maar wat iedereen inderdaad echt mist. Weet je, dat hadden wij. We hebben een crisisoefening gesimuleerd. Twee uur lang. Met mensen die kwamen met zulke rode konen uit die oefening. En dat je denkt, nu wil ik heel graag een bier.
Ja.
Oh nee.
Nee.
Weet je, we hebben een glaasje water.
Ja, ja.
Nou ja, een kopje koffie kon ook nog. Maar het was ook gewoon de bedoeling dat je wegging. Dus napraten, even. Maar je moet weg.
Ja.
En dat netwerkgevoel, dat met elkaar zijn. Dat hadden we een klein beetje. Want je was op locatie met een aantal mensen. Maar dat heeft iedereen. Ja, je kunt wel iets organiseren met Thijs en Boerel en dan naar een scherm kijken. Maar dat is,
dat is
niet hetzelfde.
Nee.
En we hebben in dat kader ook een soort manifest geschreven. Een beetje visie vanuit ECP. Dus daar zit wel een hoofdstuk in ook van leven op afstand eigenlijk.
Ja.
En veiligheid en ethiek. En we hebben in dat kader ook filmpjes opgenomen van een doorsnevende samenleving van mensen. En ik heb daarvoor Oscar geïnterviewd van KPN. En die dat ook zo mooi zegt. Dus eerst al van eerst heb ik een mooie werkplek, nu zit ik in de kast. Maar hij had op een gegeven moment ook, wat is er voor jou veranderd? Hè? Dat hij zei, wat ik echt mis is het koffiezetapparaat.
Ja.
Gewoon waar je in 5 minuten even met iemand stond van hoe is het echt met jou? Want je kunt iemand aankijken.
Ja.
Maar ook even heel snel gewoon een zakelijk probleem. Van toek toek, hoe zou jij dat doen? En je gaat niet voor ieder wisselwasje je collega bellen. Dus
Nee, maar wat ik dus probeer een beetje uit te vinden. Gewoon onder jobs van hoe ligt die balans precies? Van wel, is je behoefte 70, 80, 10% zeg maar van het een of het ander. Want je wilt tegelijkertijd ook af en toe je af kunnen sluiten en achter je computer even meters maken. En dat lukt misschien weer eigenlijk beter thuis, weet je wel.
Absoluut, want dat hebben we ook gemerkt.
Dus het is een mix natuurlijk. Volgens mij is dat, als er enquêtes worden gehouden over dit onderwerp, ook een open door natuurlijk. Maar is dat eigenlijk ook wat iedereen zegt? Van ja, ik zou het eigenlijk een mix willen tussen dit en weer
het grappige is, voor zo'n congres wordt dat dus ook gezegd.
Ja.
Van als je zegt van volgend jaar, wat zou je het liefste willen, komt die mix er ook uit. En dat heeft er ook mee te maken. Niet alleen thuiswerken. Maar november zat een hele drukke maand voor iedereen. Dus je hebt ook sessies dat je denkt, oh, die had ik eigenlijk best wel bij willen wonen. Maar ik ben het gewoon vergeten. Overigens gebeurt dat ook door thuiswerk, want je zit lekker.
Ja.
En het is moeilijker om daar tijd voor vrij te maken. Om eens even echt je scherm aan te zetten en online een sessie bij te wonen. Ik moet eerlijk bekennen, die paar keer dat ik dat moest, zat ik hier scherm en hier typen. Mijn mail gewoon toch te doen. Ja, bij wijze van, daar kind. Maar nu kun je, dat ik denk, oh ja, maar vrijdagmiddag heb ik wel al eens wat teruggekeken. Dat ik denk, dan heb ik rust. Dan zit ik lekker ook op mijn eigen zolder.
Ja.
En kijk ik een sessie terug. Dat is het voordeel van online. Als je denkt, ik hoor dat ik echt iets gemist heb, want dit was echt heel leuk. Dan kan ik dat nog terugkijken. Maar het fysiek met elkaar zijn, ja, zeker voor bijeenkomsten. Dus ook daar zullen we denk ik wel gaan zoeken en blijven naar hybride vormen.
Ja, maar heb jij een idee dan wat de optimale mix is?
Als je het kunt betalen. Ik denk dus die hybride vorm, al moet je dan ook keuzes maken. Want als ik nu naar ons eigen congres, dat online gebeuren, hoeveel technici je nodig hebt, hoeveel mensen. Het is wel een duur grapje.
Ja.
Kun je dat volhouden met elkaar? Of moet je dan keuzes maken dat je zegt, dit nemen we op en dat niet? En dan...
Ja, ik doelde eigenlijk meer over het thuiswerken aan zich. Dus, wij hebben dan bedacht van tevoren van, we doen één keer in de week een dag bij elkaar.
Samen.
Dus dan heb je 20% van de tijd even grofweg. Nu met corona hebben we gezegd van, oké, we hebben wel die meetings, maar dat hoeven we dan ook niet elke week te doen, want het is toch remote. Nu zitten we meer in één keer in de twee weken sfeer, dus heb je 10%.
Het is een beetje uitvinden. Wij zaten dus ook, we hadden eigenlijk gezegd, we gaan één keer in de twee weken met het team naar kantoor. Maar dan zie je toch dat niet altijd iedereen kan. Er komt toch iets tussen. Dus toen werd het al, laten we het iedere week doen. Maar alleen de ochtend, 9 tot 12. En daarna is iedereen dan, weet je, ook vrij voor afspraken.
Maar dan moet je als werkgever denken dat je niet kan. Dat is dan geen optie. Tenminste,
dat hangt er vanaf. Ik denk dan even vanuit mijn veilig team. Maar dan heb ik ook nog een dag. MT-vergadering, directieoverleg. Zul je ook naar kantoor. Ik ben heel erg nieuwsgierig naar mezelf. Wat ik heel erg merkte in die eerste weken, toen we weer wat meer vrijheid kregen. Dat ik heel veel afspraken had. Maar buiten de deur allemaal mensen die even een kop koffie wilden drinken.
Ja.
Dus toen chased ik toch weer 4 keer per week naar Den Haag. Maar voor kopjes koffie en lunchafspraken.
Ja, ja, ja.
Dat is efficiënt voor je netwerkcontacten.
Ja.
Maar kost ook weer veel tijd. En ik vraag mezelf een beetje af. Ik heb het vermoeden dat ik, normaal gesproken werkte ik al 2 ochtenden thuis en dan 3 dagen op kantoor. Ik denk dat ik naar 2 dagen op kantoor ga. Maar daar dus wel een mix van maak met ook afspraken uit buiten de deur, Den Haag. Maar of dat lukt, want je hebt wel snel de neiging, denk ik, als iemand, als jij zegt van, zullen we dit doen, maar wel op woensdagochtend, ik denk, ja, natuurlijk.
Ja.
Of het wordt vrijdagmiddag lunch. Dus hoe vaak je toch niet weer in de auto of de trein springt voor. Ik heb geen idee, maar ik denk dat het honkvaste kantoorwerk voor heel veel mensen gaat veranderen.
Ja, ik zou het wel toejuichen. Ik ben daar niet zo van om inderdaad alleen om even kennis te maken en een kopje koffie. Weet je, echt zo'n rit te maken. Ik weet, anderen hebben dat wel heel erg. Dus het wordt ook een soort van wel gevraagd af en toe. Dan denk ik, oké, jij wil dat graag. En ik vind het belangrijk dat je ik jouw behoefte is. Dus dan doe ik het. Maar ik zou dat toejuichen als een soort van, dat de nieuwe normal wel is van, oké, precies die meetings, die doen we wel gewoon.
Ja, of wat ik, zo'n werkgroep, een platform internetveiligheid. Ik denk dat nooit meer fysiek, nooit, zeg niet nooit.
Nee.
Maar ik denk, dan moet iemand uit Arnhem komen, 2 mensen uit Amsterdam. Dat gaat of hybride.
Ja.
En dan is het de vraag, is dat heel leuk om nou met 4 mensen aan een vergadertafel te zitten en 4 die inbellen? Of zeg je dan toch heel snel, jongens, laten we dit maar efficiënt. Ik denk dat dat veel meer gaat gebeuren.
Ja.
Dus dat je, en dat zie je ook in die werkgroepen, want als je bij elkaar komt, dan ga je toch eerst een kop koffie, koetjes, kalfjes, voordat je vergadering begint. Daarna praat iedereen nog na, zeg maar. 2 uur ben je zo kwijt. Terwijl als je dat vanuit huis doet, een uur.
Ja.
Heb je hem gewoon, en heb je hem, dat hebben we ook wel met elkaar gemerkt, dat dat prima is.
Ja.
En dat er echt ook stappen gezet kunnen worden. Hè, want in het begin zeiden mensen, ja, maar dan kun je elkaar niet aankijken en lichaamshouding. Ja, maar mensen kunnen toch ondertussen, weet ik veel, op hun telefoon. Of, ja. Dat is zo.
Ja.
Maar ik vind het, wij zijn dus die Cybersecurity Alliantie echt gestart vanuit huis, die eerste thema's. En dat ik ook daar een beetje hard hoofd in had. En dat is verbazingwekkend goed gegaan.
Ja.
Dus als je gewoon met elkaar, het hoeft dus ook, nou ja, het gaat anders.
Ja.
Het gaat anders.
Wat ik ook een ander dwars doorzee vind, wat ik zelf heel erg interessant heb gevonden, is ik ben bij een training van Singularity University geweest. Daar hadden we een oefening die erom ging, waar je gesimuleerd werd om te zeggen van oké, we hebben dus een bepaald vorm van digitalisering of digitale transformatie. Neem de zelfrijdende auto, even parkeren, hè, je eigen vraag of dat echt überhaupt ooit zo op die manier gaat gebeuren. Maar stel je voor, het gebeurt. Wat voor effecten dat heeft op dingen waar je misschien in eerste instantie niet bij stil staat. Want ja, je denkt, ja, het effect is dat ik niet meer hoef te sturen. Weet je wel? Ja, heel plat. Ja. Maar als je meer op macro schaal gaat denken van oké, maar als iedereen ineens niet meer hoeft te sturen. En er dus minder ongelukken zijn. En weet je wel, dan heeft dat dus ook een impact op de gezondheidszorg. Op verzekeringswezen en dat soort zaken. En dat vond ik een super interessante gedachteoefening. Dat en er was één hoogleraar die ons ook uitlegde van ja, het kan dus ook zo zijn dat hoe we nu geprogrammeerd zijn als wereld, met het bruto nationaal product als een soort van meting van gaat het goed of niet, dat de introductie van een zelfrijdende auto een negatieve impact heeft, omdat er veel minder ongelukken zijn en alle...
dat we minder verdienen.
Maar zelfs op het vlak van gezondheidszorg. Hè, dus dat ook in het bruto nationaal product van een land, gewoon de omzet die de gezondheidszorg maakt en alle aanpalende zaken, dat die natuurlijk meetellen. Ja. En dat die misschien minder worden als gevolg van veel minder ongelukken. Dat vind ik een super interessante gedachtegang. Dat geldt bij zoiets als thuiswerken natuurlijk, misschien in mindere mate, maar ook wel een beetje van wat zijn de consequenties van dat soort ontwikkelingen. Maar dat zijn toch typisch ook onderwerpen waar jullie dan...
Absoluut, want het grappige is dat we inderdaad nu met VWS ook rondom mobiliteit en zo, er komt gewoon weer een nieuw programma. Die wordt er inderdaad over nagedacht en welke impact heeft, nou ja, inderdaad ICT op. En dat is hetzelfde zo'n onderwerp als kwantumtechnologie, weet je, daar zitten we nog maar heel erg aan het begin eigenlijk met elkaar ook te bedenken wat voor impact heeft dat op ons straks. Dus dat komt ook bij wijze van spreken nog niet verder dan ronde tafels waar nog heel erg wordt nagedacht.
Ja, en nog heel erg over de bubbel van de technologie.
Precies.
Dan.
Voordat we verder na kunnen denken. Want deze is wel interessant, hè, als we hier nu zitten over security, dat je denkt, maar als er dus ook weer meer gebeurt.
Ja.
En dat is dan een omgekeerd businessmodel. Dan worden anderen misschien heel veel rijker van dat wij thuiswerken en dus slordig zijn.
Ja.
Niet goed erbij, want op kantoor is het goed geregeld, maar thuis dan... Ja. Weer niet. Dus en we zijn vatbaarder. Hè? Dus in deze coronatijdperk ook. Ook voor phishing. Omdat we toch dingen op gaan zoeken.
Ja.
En, en dan hebben we nog een onderwerp als... hebben we nog niet aangesneden fake news. Hè? Nepnieuws, desinformatie. Dus impact op verkiezingen.
Super interessant.
Was ook nogal zo'n interessant onderwerp. Ja.
Weet zit dat ook in digitaal veilig?
Ja, heb ik een heel interessant webinar over gehad. Ja, vind ik. Dat zijn ook wel onderwerpen van ik smul hebben.
Ja.
Een webinar gehad met Ronald Prins onder andere. En dus die keek vanuit de technologische hoek. En Marietje Schaken. Die
ja, dat hadden gezegd. Dat ging echt over...
Over digitale, digitale inmenging in verkiezingen. Maar heel erg ook komt van... wat daar echt interessant is, dat het soms ook nog niet de vraag is van... Is het want die desinformatie is soms maar een beetje desinformatie... verpakt in een heleboel waren. En dat ze op een gegeven moment zeiden, wat is nou het doel? Is toch ontwrichting van je democratie. Dus het gaat er soms nog niet eens om dat we het allemaal geloven wat er ons voorgespiegeld wordt. Maar wat je nu ziet, ook in Amerika al van 4 jaar geleden, dit jaar is het iets minder geweest. Dus de grote techbedrijven zaten er wat meer bovenop. Hè? Geen politieke advertenties. Ja. Retweet hè? Mocht niet zonder dat je er iets boven zette. Dus het is misschien wel minder gebeurd. Maar aan de andere kant, we hebben daar met zoveel verbazing naar gekeken. Dus dat je inderdaad denkt, dus dat is dan niet digitaal, maar de hetze rondom de stembusfraude. Dus dat, mm-hmm. dat je in één keer, dat doen we al, ik weet, sinds mensenheugenis mag je met een brief stemmen. En in één keer wordt dat in twijfel getrokken of dat veilig is.
Ja.
En dat heeft gewoon impact op je democratische waarden en normen. Dat, nou ja, iemand ook zei, daar zit Poetin, lacht al in zijn vuistje, heeft niks hoeven doen. We doen het zelf.
Ja, maar wat is dan, heb je dan ook dat gesprek gevoerd? Welk belang heeft hij daar dan bij?
Ontwrichting van je democratie.
Welk belang heeft hij daar dan bij?
Nou, hij is niet zo voor de
dingen. Komt heel overal als pesten of zo.
Ja, ook. Op een hoog niveau pesten.
Ja.
En meer macht, weet je. Ook, en ook in zijn eigen land, weet je. Dus weer even, moet je maar kijken. Zo'n democratie stelt ook niks voor. Daar heb je alleen maar last van. Maar dat hoe dit gebeurt. Dus ze hadden nu natuurlijk ook bots ingezet dat je gebeld werd. Door een bot die zei dat je maar niet moest gaan stemmen. En natuurlijk ook in je filterbubbel. Dus hoe dat, nou ja. We gaan het natuurlijk nog horen wat er gebeurd is nu.
Ja.
4 jaar geleden is redelijk uitgekoud. En wat ze ook zeiden, ja, we weten niet of het. We weten dat er beïnvloeding geweest is. We weten niet of er een andere uitslag was geweest. Want er wordt geen onderzoek gedaan. Hetzelfde geldt bij de Brexit. Daar is ook een rapport ergens weggemoffeld in een laadje. Over beïnvloeding. Omdat de mensen die op de troon zitten, zeg maar, die hebben niet zo heel veel behoefte dat dat nou eens echt onderzocht wordt.
Nee, precies. Als de consequentie daarvan kan zijn dat ze er misschien onrecht.
Precies, zitten, dus we weten het niet echt. En dat is ook een beetje wat Marietje roept ook over de grote techbedrijven. We mogen niet echt onderzoek doen. Dus we weten niet wat de impact eigenlijk is. Of wat die data ook doet. Dus laat ons nou eens echt onderzoek doen. Aan de andere kant heb je daar een commercieel bedrijf die zegt, ja, maar wacht even.
Je hebt helemaal het recht om mijn data niet.
En dat is concurrentiegevoelig. Want als jij mij helemaal afpelt, dan. Nee, dus dat is best wel een ingewikkeld spanningsveld.
Ja.
Maar ik vind ja, zeker als je dan kijkt, we hebben straks Nederlandse verkiezingen. En daar zijn hoogleraren die ook al een beetje stennis gesopt hebben, dat die optel software. Dus wij stemmen nog wel braaf met een potloodje, want dat hebben we natuurlijk ook. Er is genoeg over gezegd van, wacht even, als we dat via de computer doen, hè, vertrouw je stemcomputer niet, was het, hè, volgens mij. Van mijn, dus dat doen we braaf nog met een potlood. Maar uiteindelijk worden die formuliertjes wel weer via software bij elkaar opgeteld. En er zijn nu 14 nog leraren die hebben gezegd, dat is niet veilig.
Ja.
Dus daar, nou ja, dat haalt het nieuws en dat doen we nog wel wat mee. Maar wat hier ook was, kijk, tweedekamer.nl, dat is echt wel goed beveiligd. Maar de politieke partijen zelf, dat zijn MKB'ertjes.
Ja.
Dus Mark Rutte @vvd.nl. Ja. Weet je, dat is niet anders, zo zei Ronald, als de slager op de hoek. En je komt bij die politieke partijen, ja, het zijn MKB'ers.
Ja.
Dus zeggen van, je moet misschien daar wat aan doen, want, nou ja. En dan hebben we in Nederland geen twee partijenstelsel, maar een heleboel. Dus hoeveel, om bij ons een inmenging toen is misschien ook minder interessant, maar veilig is het niet.
Nee.
En we staan er dus ook, dus we kijken allemaal naar Amerika. Oeh, weet je, moet je kijken wat daar gebeurt. Oei, oei. Maar als je dan zegt van, goh, misschien moet je zelf. Kijk eens gewoon naar je eigen website, naar je e-mail. Heb je veilige e-mail? Haal het eens door internet.nl. Kijk eens naar je site of je nou de boel op orde hebt.
Ja.
Nee.
Nee.
Dus nou, dat is nog een, ook nog een missie, hè?
Zeker. Ja. Nou, ja. Ik vond ook de. Ik heb toen. Alex Stemos, die is de oud CISO van eerst Yahoo en daarna Facebook. Dat is een enorm interessante vent. Die is nu volgens mij hoogleraar aan Stanford. Maar hij is vooral echt op Twitter en zo heel erg aanwezig. En die heeft in de tijd dat hij, toen de 2016 verkiezingen, was hij dus bij Facebook.
De CISO.
Dus hij heeft, ja, ondervonden, weet je wel, inderdaad, wat is dan eigenlijk desinformatie? En dan ook proberen dat, ja, ook een soort van wetenschappelijk te benaderen, van, ja, wat voor vormen, want, ja, fake news, dat moet je eigenlijk alweer opdelen in verschillende vormen van beïnvloeding, als dat het doel is. Maar hij zegt van, het grootste probleem hebben we ermee gehad, of nog steeds, met dat de informatie op zich niet dat die gewoon echt is. Hè? Dus dat er iets is gebeurd. Ja, in Amerika heb je bijvoorbeeld natuurlijk veel te doen om politieoptredens die uit de hand zijn gelopen. Nou, dat soort nieuws. Ja, het is waar. En het wordt verspreid door iemand die gewoon een Facebook-account heeft en dergelijke. Ja. En die een groep heeft aangemaakt, bijvoorbeeld met waarschijnlijk iemand die strijdt voor de vrijheid van meningsuiting, weet ik wat allemaal. En waar ze dan op moeten proberen door te dringen van, is dat echt de intentie van die groep?
Ja.
Want als die groep echt die intentie zou hebben, dan zou het misschien ook niet zo gek zijn dat ze daar dat zouden verspreiden, dat bericht. Maar als ze in staat zijn om daarop in te zoomen en erachter te komen dat dat eigenlijk een fake intentie is, maar dat eigenlijk de bedoeling is, inderdaad, dus beïnvloeding.
Maar ja, heel ingewikkeld.
Hoe stel je dat vast, inderdaad, geautomatiseerd? Dus en als het niet geautomatiseerd is, ja, hoe doe je het dan op de schaal van Facebook? Dat is gewoon.
Ja, want iemand zei al van, dat is het komende issue voor de komende. We hebben jaren nu op die privacy. Nou, door de GDPR, de AVG, weet je, daar is nog best wel wat te zeggen en wat uit te leggen.
Ja.
Maar dat hebben we aardig in ieder geval gekanaliseerd. Dus, maar content.
Ja.
Inderdaad, die vrijheid van meningsuiting, complottheorieën, maar vooral het grijze gebied.
Ja.
Weet je, dus je hebt sommige verhalen zijn echt onzin. Ook, nou ja, daar hoeven we ook niet lang over na te denken. Maar je hebt natuurlijk een heleboel, en ook voor deze partijen. Dus de 5G-discussie, vaccineren. Waar je natuurlijk enorm, nou noem het maar even, stennis schopt.
Ja.
Maar ja, weet je, die desdochters kwamen ook pas heel veel later achter dat toch gewoon wel een issue was. Dus, weet je, we weten het nog gewoon niet genoeg om ook te zeggen, dit is flauwekul wat hier verspreid wordt.
Nee.
Dus dat is ook voor de platforms, wat haal je wel en niet weg? Inderdaad, van wat voor doel zit erachter? Iemand opperde op een gegeven moment ook, moet je niet een soort rem hebben? Dat als een bericht echt extreem snel viral gaat, moet je dan niet even een soort on-hold knop hebben? Dat je even kunt achterhalen, dus als platform, wat is hier eigenlijk aan de hand? Ja. Dat was in dat debat over die inmenging in verkiezingen een vrij aardige, want toen was het ook van, ja, maar wie gaat dan bepalen?
Ja.
Wie is dat? Moet dat een staatscommissie zijn? Nee, want we hebben hier wel over. Maar wie gaat uiteindelijk, maar dat je eigenlijk dat gevoel wel hebt, en bij mij deed het een beetje denken aan toen we die Hoek van Holland rellen hadden, dat de politie ook zei, kan het internet niet even uit? En weet je, omdat het ze zo overvalt wat er gebeurt, dat je niet meer kunt handelen.
Ja.
Dat het onderschat wordt, maar ook dat, nou ja, dat het in een tempo gaat dat je denkt, wacht even, we zouden even eigenlijk willen kunnen ademhalen en kunnen beslissen wat we gaan doen.
Ja.
En dat was hier ook het voorstel. Van als je ziet dat iets zo absurd snel gaat, moet je dan niet heel even een mogelijkheid hebben om in te grijpen.
Ja.
Dus dat vond ik wel een interessante manier om over na te denken. Ik heb daar nog geen mening over. Dus omdat dat vrij snel ontspon van ja, en bij wie ligt dan die macht?
Ja, dat is ook, want ik zag in jouw profiel, jij bent ook NLIGF-coördinator.
Ja. Ja.
Dat is het Nederlandse Internet Governance Forum. Hè? Wat doet dat?
Dat doet eigenlijk de voorbereiding op het IGF, dus het Internet Governance Forum. Dat is een jaarlijks open multi-stakeholder forum. Dat hangt onder de Verenigde Naties.
Ja.
Dat is in 2005 opgericht in Tunis. Waar eigenlijk ook gezegd wordt, ja, dat internet, dat is eigenlijk van niemand, hè? Maar het zorgt wel voor issues.
Ja, maar dit soort vraagstukken.
Eigenlijk zeg ik altijd, het IGF is mondiaal wat ECP in het klein is in Nederland. Het is voor iedereen. Eigenlijk wil je dat alle bloedgroepen daar komen. Daarom verkast het ook ieder jaar naar een andere uithoek in de wereld. Omdat als je op Bali zit, dan hoop je dat er ook Chinezen komen. Als je in het Oostblok zit, dat er ook Russen komen. Gewoon omdat je ze ook aan tafel wil hebben. En omdat we een gezamenlijk probleem hebben. Dus zeker de eerste jaren gaat het om toegang. Weet je, niet alle landen zijn in Nederland niet echt een groot probleem en de toegang tot het internet. Nee. Maar een heleboel landen toch nog wel. En nu vrije toegang.
Ja.
Hè? Open, vrije, veilig internet. Nou, ja. En stabiel moet er dan tegenwoordig ook nog bij. En wat je er jarenlang zag, enorme lobby, ook vanuit de civil society. Het moet ook open blijven, dus zo min mogelijk overheidsingrijpen. Zie je nu dat eigenlijk dat daar langzaam een kentering zelfs in landen als Nederland komt van ja, dat het kan niet meer. Dat je zegt van helemaal, de overheid moet helemaal afzijdig zijn.
Ja.
Dus dat debat van waar moet de overheid wel en tot hoever, dat is natuurlijk ook een hele lastige. Dus maar nu is er een heel groot programma rondom norms, dus cybernormen. Van je moet in ieder geval naar de waarden en normen, daar moet je afspraken over kunnen maken. Wat vinden we? En dat hangt ook onder de Verenigde Naties. Daar zit iedereen bij en ook met veto's. Dus voordat je daar, weet je, dan gaan wij in Nederland nog snel, hè, in onze poller. Ja. Dus, en daar wordt natuurlijk ook jaren geroepen. Ja, leuk hoor, zo'n forum. Maar er wordt nooit iets besloten. Dus wat stelt het eigenlijk voor? Maar waarvan iedereen zegt die daar is. Ja, het stelt in zoverre voor. Dit is het enige, juist omdat het open is en er niks wordt besloten, wordt er gepraat. Mm-hmm. En al is dat niet in een van die 1000 workshops, dan is het wel in de wandelgang.
Ja.
En zo heb ik Marietje Schaken leren kennen, die toen Europarlementariër was. En ik haar voor het eerst zag op zijn IGF en heel erg dacht, wat doet zij hier? Want ik heb haar niet bij een workshop gezien. Ze zat alleen maar, zeg maar, in het plaatselijke koffietentje of ze liep door de gang. En dat was echt dat leermoment van, ja, daar gaat het uiteindelijk om. Is met elkaar dat gesprek aangaan en proberen elkaar te snappen. Want dat is natuurlijk ook mondiaal. Iedereen heeft een andere achtergrond, andere cultuur. Wat bij ons heel vanzelfsprekend is, ook die hang naar vrijheid van meningsuiting, die de Amerikanen natuurlijk nog sterker hebben. Mm-hmm. Wat in andere landen al veel minder een issue is.
Ja.
Weet je, vinden het ook minder erg als er wel wordt ingegrepen. Dat is voor mij eigenlijk het IGF. En wat we dus proberen is, wereldwijd ook proberen ze dat wat meer op een politieke agenda te krijgen. Dus dat proberen wij hier ook. Dus we kunnen gezellig in maart weer opnieuw beginnen. Want alles wat überhaupt iets deed met ICT is dan vertrokken.
Ja.
En ook in Europa. Nu hebben we wat minder, in ieder geval Nederlandse eikpunten. Dus je wil eigenlijk, nou ja, dus hele ICT, cybersecurity moet gewoon hoger op de agenda. Maar dus ook dat internationale debat. Want hoe... Maar ja, ook dat is dan wel Nederlands. Weet je, ik heb ooit twee politici meegehad naar Bali. En daarna, na afloop, de Telegraaf aan de telefoon. Van, klopt het dat die en die op kosten van de Nederlandse belastingbetaler met hun voeten in het zand hebben gezeten? En dat je dan moet uitleggen, nou, het was herfstvakantie. Dus ze zijn op eigen kosten, want omdat ze dit al vermoeden, hebben ze hun tijd vrijgemaakt om daar.
Ja.
En hoe belangrijk het is dat je inderdaad dan... Inderdaad, met je voeten in het zand, misschien met iemand praat om elkaar te snappen.
Ja.
Dus dat vind ik wel eens jammer. Dat is wel ook heel Nederlands, weet je wel. Dat ik dacht van ja, heeft u ooit wel eens gevraagd inderdaad met een handelsdelegatie ook, waarom een Kamerlid meegaat naar Curaçao of naar Japan? Ik zeg, ja, dit is dan geen officiële delegatie, maar het is denk ik op het gebied van internet governance zeker zo belangrijk.
Ja.
Maar het is moeilijk, want het is dus inderdaad ongrijpbaar. En er wordt inderdaad heel veel gepraat op dat forum. Ja. Dus wanneer maak je daar tijd voor vrij?
Ja, de kans is natuurlijk groot. En dat zie je dan af en toe dus ook gebeuren. Is dat voordat je via die route iets wel in een bepaalde richting... ook al wordt er niks besloten, maar weet te simuleren... is dat ondertussen Twitter en Facebook al zelf maatregelen nemen... om bijvoorbeeld verspreiding van bepaalde
soorten... Oh ja, absoluut. Dat gaat daar ook niet gebeuren. Dat moet op een. Maar goed, het wordt daar wel geagendeerd. En er wordt ook bijvoorbeeld heel ander onderwerp, maar de aanpak kinderporno bijvoorbeeld staat ook daar op de agenda sinds een aantal jaar. En dan leer je van elkaar hoe je dat doet. Want dat is natuurlijk ook een grensoverschrijdend probleem. Maar in de landen, zoals wij in Nederland ook al 20 jaar, eigenlijk een publiek-privaat platform hebben.
Ja.
Dus en dat niet onder de politie hangt.
Ja.
Terwijl het in andere landen, en dat betekent dat je anoniem kan melden. Dus dat wij meer meldingen krijgen, afgezien van de andere discussie, dat we ook een goede infrastructuur hebben, dus dat er ook veel over onze netwerken gaat. Maar dat je in andere landen, we hadden letterlijk landen die zeiden, oh, kom bij ons niet voor, want wij hebben geen meldingen.
Ja.
Dus bij ons wordt daar niet... In Ierland komt geen kinderporno voor. Nou, dat wij dan denken, misschien ligt dat dus inderdaad aan je manier van melden. Of misschien... Is er geen, nou ja, daar heeft de commissie wel heel erg op geduwd. Van dat er gewoon in ieder land een fatsoenlijk, onafhankelijk meldpunt kinderporno moet komen. Omdat we daar het in ieder geval mee kunnen bestrijden.
Ja.
En nu merk je dat gewoon ook andere landen daar weer van leren. Van hoe is dat geregeld?
Ja.
Dus dat heeft in ieder geval gewoon zin.
Ja, nou ja, dat lijkt me sowieso. Ik vind gewoon, het lijkt mij gewoon. Ik ben heel benieuwd, weet je, waar die discussie rondom vrijheid van meningsuiting. En wie is daar dan de politie van? Wij spreken online. En dat die internationale platforms die toch rekening te houden hebben met wat dan de normen waarden zijn van communicatie en informatie in het land waar het toevallig nu net over gaat.
Ja,
ja, dat zit zo. Er zitten eigenlijk twee dingen zo door elkaar heen te werken daar. Dat ik vraag me af. Ik vraag me gewoon heel erg af hoe je daar over 10 jaar op terugkijkt.
Ja, okay, want dat daar dingen gaan gebeuren, dat kan niet anders.
Nee, maar of het blijft dus inderdaad iets wat die private partijen zelf, het is hun platform, dus zelf hun eigen beleid voor blijven hanteren en dus ook de politie voor zijn. Ja, of, weet ik veel, er moet dus iets gedefinieerd worden per jurisdictie, land of waar ze ook actief zijn. Ja. Waar ze zich aan dienen te houden.
En dan dus inderdaad die kennis die je eigenlijk ook nog op moet halen. Want ze zitten natuurlijk op zo'n gigantische berg data.
Ja, dat is ook nog. Ja,
dus dat stuk van daar inderdaad echt onderzoek naar doen. Van wat dat nou betekent en wat dat met ons doet.
Ja.
Maar ja, goed, daar zie je ook al jaren de roep van we moeten als Europa een goed tegenwicht. We zouden eigenlijk, want we zijn ook nog eens hartstikke afhankelijk van Amerikaanse bedrijven. Waarom lukt het ons niet om daar een Europese tegenhanger tegenover te zetten?
Ja, dat zijn we toch aan het proberen.
Dat zijn we, met Tim Berners-Lee, hè, met Solid. Ja. Ja, dat zijn we aan het proberen. Maar ja, weet je, ik heb daar een jaar geleden heel veel over gehoord. En dit jaar eigenlijk heel weinig. Nee. Dan kan dat aan mij liggen. Maar het is heel erg ingewikkeld.
Ja, maar er was ook iets anders, een Europese cloud.
Ja, en je hebt Europese cloud en je hebt dat Gaia-X programma. Ja, en nu dus inderdaad Europese cloud leveranciers. Dat hangt ook nog een beetje tegen elkaar aan. Ja, er zijn wel pogingen.
Ja.
En dat trouwens, dat wordt echt wel ook heel erg omarmd. Dus ik ben benieuwd wat dat voor effect gaat hebben.
Je zou zeggen, je moet eigenlijk het voorbeeld van Airbus of zo dan pakken. En het zo willen doen of zo.
En dan kom je bij een ander thema. Dan moeten we dat als Europa ook met elkaar willen.
Ja, inderdaad.
En echt willen, samen.
Is dat niet zo dan?
Weet ik niet.
Ja, of dus, het belang ervan wordt ingezien.
Ja, we hebben het, ook Europa is denk ik nog op. Wij zijn niet heel, weet je, het zijn toch het eigen land. Kijk maar nu rondom die pandemie. Ja. Dan kijken we toch eerst vooral naar onszelf.
Ja. Totdat iemand een vaccin heeft, dan willen we
weer. Dan willen we het wel, ja. Maar dan is er iets commercieels. Ja, dus dat zou mooi zijn. Maar daar heb je natuurlijk ook, die Paris call was Macron. Merkel gaat natuurlijk weg. Ik denk dat dat wel een goede combinatie was. Maar wat daar voor in de plaats komt, weet je ook niet.
Nee.
En dan is het nog, wie is er dan belangrijk? Weet je, dat speelt natuurlijk hier. We hebben nog met een Brexit te maken. Doen die wel of niet mee? Want in dit soort programma's willen ze vaak toch nog wel graag meedoen.
Ja.
Ja, vind je dat oké? Okay? Of nee, dit is ook politiek, zeg maar, aardig complex om en machtspelletjes, maar
ja.
Afijn, wat is nieuw. Maar dat heeft er wel mee te maken met hoe groot kan je vuist zijn.
Ja, nou goed, en dan wilde ik eigenlijk ook nog misschien, Theo, kan jij eens dat plaatje in beeld brengen van het festival?
Hmm.
Want ik vind het toch wel leuk om eventjes van jou te horen hoe dat nou.
Vind ik ook leuk.
Het zag er super indrukwekkend uit. Ik zei of ik baalde een beetje van dat ik het zelf niet heb meegekregen. Ik ben wel heel blij dat er wat content dus online beschikbaar komt.
Ja, het komt helemaal. En ook lekker mooi verpakt in het verslag van de dag. Dus je kunt ook snel even de highlights, denk ik, zien. Ben ik ook nieuwsgierig naar. Ja, apentrots zijn we wel. We hebben vrij snel geschakeld toen we dachten van hoe gaat dat straks? Zo'n congres, dat je ook al vrij snel inziet van dan, met 1000 man op locatie voordat we dat weer kunnen doen. Dus we hebben heel lang ingezet op hybride.
Ja.
En het zag natuurlijk september er nog uit dat we in de Fokker Terminal 150 man konden ontvangen. Dus we hebben in oktober eigenlijk pas de beslissing gemaakt dat het volledig digitaal zou gaan. Gelukkig maar.
Ja.
Maar dit is inderdaad 3D de Fokker, waar je naar binnen wandelt. En waar je links en rechts zelfs ook de steentjes had, waar je even van de sponsoren.
Ja, je klikt hier naar zo'n rondje door, hè, wat je nu in beeld ziet. En dan
kom je bij de balie.
Ja.
Daar kun je het programma en links en rechtsom kun je dus lopen. De sponsoren. Die hebben daar allemaal, dus Veilig Internet had ook een steentje. En dan kon je ook chatten met iemand die daar.
Ik herken dit ook van One Conference. Hè? Dus ja, hetzelfde platform.
Ja, want daar zaten we ook onder de motorkap als hetzelfde platform. Maar ook dat was echt heel erg leren. Want omdat dit is echt een omgeving die speciaal gebouwd moest worden. Dus dat betekende ook op een gegeven moment werd het gebouwd. Dan kon je niet zeggen, maar nou wil ik nog een zinnetje.
Nee.
Of ik heb. Dus bijvoorbeeld, we konden ook de podcast die we de afgelopen jaar gemaakt hebben, konden we onderbrengen. Of ik had dat webinar digitale inmenging van 16 oktober. Kon je op de dinsdag ook kijken. Toen hadden we Politiek Café, past het mooi bij.
Ja.
En toen heb ik Dennis Broeders nog geïnterviewd. Omdat we, nou ja, 16 oktober was voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dit congres was vorige week, dus daarna. Dat je even zegt van, goh, wat is jou opgevallen? Nou ja, en dat wilde hij het liefst op camera doen. Dat kon dan niet.
Nee.
Dus dat was voor ons echt leren. Van ja, ook nou ja, dat zo'n omgeving gebouwd wordt en wat daar voor implicaties bij zitten. Nou, dat hadden we bij The One, maar The One was... had het wat dat betreft anders aangepakt. Die hadden gewoon natuurlijk vrij niet zoveel sessies. We hadden natuurlijk hier ook elke dag, net als ons gewone congres, heel veel sessies.
Ja.
En dan moet je ook wennen. Dus wat ik net zei, online is echt anders dan mensen op locatie hebben. Ja, wat volg je zelf? Weet je, één sessie of niet, weet je toch geen tijd. Ja. Ik doe andere dingen. Dus de pre is inderdaad, het is nog terug te zien. En ik hoop vandaag of morgen dat het online komt. En dan kun je ook zien wanneer je wil. Maar het was gewoon, ja, ik ben daar geweest op de Fokker. Dat is ook heel gek, hè? Als je dan denkt, vorig jaar stond ik hier met 700 man en nu met 30.
Wat is daar allemaal, greenscreens of zo?
We hadden zaaltjes. Dus we hadden sommige webinars waren de week daarvoor opgenomen al. En studiootjes. Dus nou eigenlijk wat... En werden dan op een bepaalde tijd uitgezonden.
Ja.
En we hadden daar live. Dus ik had die cyberdrill, dus zo'n crisisoefening. Zaten we gewoon in een zaaltje.
Ja.
En dat werd opgenomen. En live. Dus dat was ook nog wel spannend.
Ja.
En plenair ook, maar dan met afstand. Dus er was een klein podiumpje gebouwd. En daar stond dan de dagvoorzitter. En dan stond iemand anders ook zijn eigen omgevingtje.
Ja.
Dus geen greenscreens, volgens mij heb ik die niet gezien. Nee, maar dus inderdaad, ja, iemand van de make-up. En dat is dan heel belangrijk als je online komt, dat je even gepoederd wordt. We konden gelukkig nog een kop koffie drinken, maar het was inderdaad de bedoeling. De Fokker was geen congreslocatie, maar studio. Dus je ging naar je eigen studio.
Maar hebben ze Fokker Turbine daarop ook ingericht? Is dat de vaste faciliteiten nu, die zij aanbieden?
Ja, dat is,
Dus zij zijn eigenlijk digitaal getransformeerd?
Ja, dat zie je wel bij meerdere. Ja. Dan komt het wel over de vloer, maar je kunt op heel veel plekken, zelfs geloof ik bij het ministerie van Economische Zaken, heeft zijn eigen studiootje ingericht.
Ja.
Dus dus zeker als je online bezoeker was, dan had je toch het gevoel dat je een beetje daar was. Ja. Maar je mist natuurlijk daarin wel de mensen.
Ja.
Hoewel het wat heel leuk is, als je binnenkomt, hoorde je het groezemoes.
Ja,
dus het was wel net of er volk was. maar we zijn wel, dus wat ik zei, het was vrij overweldigend. Als je ziet per sessie hoeveel techniek er ook nodig is. En je bent natuurlijk, voor ons was het ook spannend, want je kunt de inhoud heel goed regelen, maar je bent natuurlijk enorm afhankelijk van de techniek.
Ja.
En van de cybersecurity. Van is dat allemaal? Weet je, je brieft, maar je moet het wel uit de handen geven. Dus dat hadden we inderdaad bij The One. Hadden we natuurlijk al wat leereffectjes. Dus dat was het fijne. Zij hadden het van ons. En wij konden weer terugnemen hoe de dingen daar gegaan waren. Maar ook bij The One moet ik zeggen, daar hebben we lang getwijfeld. Omdat het ook een internationale conferentie is. Het mooie is dat je nu het vliegtuig niet in hoeft.
Ja.
He, mensen ook niet kwamen, hotels. Dus ik denk ook voor de toekomst, dat is iets waar we daar wel over na gaan denken, is dat als je kunt wel internationaal misschien wel een groter publiek bereiken dan je andere jaren deed. Maar ook daar, dat trekt ook een heel specifiek publiek. Maar ook daar miste je natuurlijk wel een beetje de capture, de flag. Weet je, normaal zijn er heel veel site events. Nou, dat viel nu weg. En dat hadden wij dus wel weer bij ons jaarfestival. Die heel veel was het vooral.
Ja.
Maar wel, daardoor krijg je wel ook wel weer een beetje het gevoel van we hebben in ieder geval het gedaan.
Ja. En was het aantal bezoekers, was dat...
Dat krijgen we ook nog wel, denk ik, iets van 1000 aanmeldingen, 1200 aanmeldingen.
Ja.
En nou verwacht ik, die illusie heb ik niet dat die er allemaal waren. Want ik ken mezelf dus. Dus dat was ook mijn grootste zorg. Als ik mezelf onder de loep nam afgelopen jaren. Wat heb ik nou actief live gevolgd aan webinars? Is dat toch heel weinig. Want dat vraagt echt om anders. Dus ik denk dat de bezoekersaantallen... Maar ik ben dus heel benieuwd als we over een half jaar kijken.
Ja.
Daar ben ik gewoon ook nog heel nieuwsgierig naar. Wat jij ook zegt, ik ben blij dat ik terugkijk. Ik ben dus heel benieuwd of je het gaat doen.
Ja.
En wat je dan terugkijkt. Of je er heel snel doorheen scrolt. Of dat je ook nog... dat gaan we gewoon leren. Want dit is een nieuwe manier van bijeenkomsten organiseren.
Ja, je merkt dat daar nu onwijs hard in geleerd wordt ook. Hè? Net inderdaad van die kleine dingetjes. Zoals inderdaad, je hoort geroezemoes als je binnenkomt.
Ja.
Dat zijn net van die effecten die iets brengen. Maar ook meer op grotere schaal. Dus dat denk ik, net wat je zei, is dat als je in een thuissituatie dergelijke dingen moet volgen, dan dat gaat gewoon niet altijd. Dus je hebt waarschijnlijk een groot deel van de mensen die je bereikt eigenlijk na afloop. Of tenminste, ja. Hopelijk. Dus moet je misschien ook je content dan net weer iets op afstemmen. En je systemen.
Ja.
Ik zou het super interessant vinden als je op een gegeven moment... Als we met VR zover zijn, dat je inderdaad echt zo...
Dat je er echt bent.
Ja.
Ja. Dat zou ook interessant zijn. En ik vind de mix leuk. Ik ben dus heel erg benieuwd. We hebben vanuit die Cybersecurity Alliantie, dus rondom het thema oefenen, zijn we bezig met een menukaart. Dus dat je als je als bedrijf zegt, ik ben daarover aan het denken dat ik wel zo'n oefening zou willen, maar wat zou ik dan kunnen doen? Dat je heel makkelijk, ik ben zo'n groot bedrijf, ik zit in die sector, dus dat je, dat je makkelijk er doorheen kunt. Dus we hopen dat we dat begin van het jaar, het moet nu nog, het is eigenlijk af, maar het moet een tool worden, dat het ook makkelijk toepasbaar is. We hebben een podcast gemaakt en we hebben dus die oefening gedaan om gewoon te laten zien, zo werkt het.
Ja.
Wat dat voor effect heeft. Weet je, gaan mensen... wie bereik je daar überhaupt mensen mee? Haal je daar twijfelaars mee over de streep?
Ja.
Is dit de vorm waarin je het moet doen? Want een podcast is eigenlijk een beetje hetzelfde. Ik ben podcast, moest ik echt ontdekken. En wanneer ga ik daar naar luisteren?
Ja, precies.
Hardlopen of een bad liggen. Maar je moet daar weer een bepaald... Ook in je eigen dagelijkse routine moet je een plek voor creëren.
Ja.
Dus ook daar moeten we misschien nog leren. Dat is ook een soort gedragsverandering.
Ja, wanneer, als je gaat inderdaad ervaren hoe mensen het wel tot zich nemen, dan kan je daar ook, ga je daar je content ook
precies,
weer op aanpassen.
Ja. Ik ben heel benieuwd wat we volgend jaar hier nog van meenemen.
Ja.
Kijk, wij zeggen allemaal, we hopen heel erg dat we volgend jaar gewoon weer met 1000 man op locatie zijn.
Hetzelfde als die werkplek, wat ik zei, is dat eigenlijk het de factor samenkomen hebben we als mensen dus kennelijk behoefte aan. Maar in alle realiteit niet zozeer vanwege de informatie die je dan op dat moment toegezonden wordt. Ja. Maar vanwege het contact. Dus dan kan je bijna alles wat je dan nog faciliteert voor het bij elkaar komen. Echt helemaal richten op dat bij elkaar komen en het netwerken.
En hooguit, we hadden een vrij pittige sessie op de donderdag over het delen van dreigingsinformatie.
Ja.
En daarvan wist wel, het is een gevoelig onderwerp. Het is mooi, leuk onderwerp. Het is op dit moment echt een hot onderwerp. Maar dat ik met mijn sprekers wel zoiets had van ben op tijd, dan kunnen we met elkaar nog een kop koffie drinken. Omdat je ook weet hoe belangrijk dat is, dat je... Dan wordt de sfeer wel iets vriendelijker. Ja. Weet je, als je even al met elkaar gewoon...
Ja.
Over hoe is het met je hebt gesproken, dan krijg je een andere sfeer in je. Er hoeft nog niet eens een gevoelige workshop te zijn, maar ik denk altijd. Als je heel even tijd hebt genomen voor elkaar...
Maar wat was het een workshop? Was het meer een debat eigenlijk?
Nou, wat is het verschil?
Ja.
Hoewel we hebben op de dinsdag hadden we een jongerendebat, en hebben we even een lesje van Donatello Piras gekregen. Wat is een debat? Of hoe ga je een debat aan? Hoe debatteer je? Dus hele mooie Engelse voorbeelden. Is ook nog wel leuk om terug te kijken. Dus ik denk, we hadden het ingestoken als gesprek.
Ja.
En vooral ook van laat nou iedereen eens zijn eigen visie geven op dat landelijk dekkend stelsel. Dus dat we niet heel erg gingen hakketakken, maar dat je meer echt even die pas terugneemt van om tot een landelijk dekkend stelsel te komen moeten we nu de wet aanpassen. Dus zowel de WBNI als de AVG. Zijn we er dan? Nou, dan had ik wel sprekers die daar nogal een mening over hebben. Hoogleraar Michel van Eten, ze gaat daar redelijk met een gestrekt been in. Wat hij vindt dat er moet gebeuren. Maar dan zitten we nog steeds met een probleem van ongevraagde informatie delen. En volgens mij had jij die vraag ook voor mij opgestuurd. Van als je nou al er ergens iets rondgaat over, er zit een digitale dreiging aan te komen of iemand weet iets, waar kun je dat nou melden?
Ja.
Dat is best wel ingewikkeld. En als je het meldt, want je kan het gewoon melden bij het NCC, maar die kunnen er niks mee doen als het niet rijk of vitaal betreft.
Ja.
Want dat mogen ze niet. En dan is de vraag, wat moet er nou geregeld worden dat ze het wel mogen? Of willen ze het eigenlijk ook niet? En dan hebben we daar een DTC voor opgericht onder EZ, voor de rest van ondernemend Nederland. Maar volgens de AVG mogen zij ook, als je niet bekend bent, mag je niet delen.
Nee.
Dus dan heb je het clubje van Victor Gevers, de DVD, die zegt, dan gaan wij het wel doen.
Ja.
Dan gaan wij wel vertellen tegen jou van we hebben gezien dat er iets niet helemaal in de haak is en lost op.
Ja.
Dus, maar ook daar denk ik, hadden we in ieder geval de insteek, kunnen we forward thinking, weet je, hoe gaan we dit nou samen oplossen? Want uiteindelijk hebben we met elkaar hetzelfde doel. Dat is Nederland digitaal weerbaar maken. Zorgen dat je op de hoogte bent als er iets niet in de haak is.
Ja.
En zonder dat je dan zegt, ik mag niet, ik wil niet. Ik denk dat iedereen wel wil. Hoe gaan we dat nou doen?
Ja.
En ook dan weer om te voorkomen dat iemand zei, heel mooi, als dit nou, dit hele traject is misschien wel heel goed in de basis. Maar als het te langzaam gaat voordat we het ingericht hebben, dan krijg je dus inderdaad straks allemaal eilandjes van clubjes die zeggen van, dan ga ik het wel zelf doen.
Ja.
En dan heb je weer, dan heb je niet één landelijk dekkend stelsel, maar een versnipperd stelsel. En is dat uiteindelijk waar we met elkaar dan weer blijer van worden? Nou, dat was onderwerp van gesprek.
Ja. En dan heeft vooral iedereen daar zijn eigen visie bij gegeven. En is dat dan bij elkaar gekomen? Of is er vervolgens...
Nou, uiteindelijk is wat bij elkaar kwam is eigenlijk dit. Van uiteindelijk hebben we hetzelfde doel. En ze hebben elkaar gewoon hartstikke hard nodig.
Ja.
En dat je daar anders tegenaan kijkt. Dus dat de een zegt, ik mag niet meer dan dat de wet toelaten. En dat de ander zegt, ja, maar je hebt al 3 keer de kans gehad om die wet aan te passen. Schiet nou eens een keer een beetje op. Ja. Nou, ja. Maar ik denk dat er dat is dan misschien in deze setting ook dus heel veel respect voor elkaar. Maar ja, de meningen verschillen nog wel eens over de aanpak. Dat mag ook. Als het maar niet verzandt, zeg maar, in het dus in de polder. En dat was eigenlijk wel die kritische noot. Als het dus te lang duurt, dan gaan we ons doel voorbij.
Ja.
Dus, maar dit kan je niet in 3 kwartier oplossen.
Nee,
zo'n ingewikkeld thema. Maar ik vond het dapper van de mensen die daar waren. En het leuke was, we hadden ook nog... we hadden 's ochtends agentschap Telecom. Dus toch ook een nieuwe speler bijna, weet je. Die zaten heel erg natuurlijk op de infrastructuur. Maar die hebben nu toch de ambitie om de digitale autoriteit te worden. Dus ook wat zichtbaarder te worden in het speelveld. En dat kan geen kwaad, denk ik.
Nee.
Dus het was aardig in balans.
Ja, wat volgens mij ook nog in de praktijk nog wel eens een factor is die eigenlijk best wel heel erg belangrijk is bij die dreigingsinformatie, is dat je misschien moet je het onderscheid maken, zo zal er ook wel over nagedacht worden al, van tussen van de feitelijke informatie en de adviezen die je dan wil geven. Want als je vanuit één plek die feitelijke informatie wil voorzien van adviezen en dat dan als een landelijk en die combinatie dan als een soort van landelijk dekkend stelsel wilt aanbieden, dan krijg je dat ook daar is, zeg maar, die advies is subjectief. De ene zegt van ja, weet je, je moet nu alles uitzetten en de ander zegt je moet weet ik veel, gewoon wat
en wie
adviseren
volg je?
En inderdaad op basis van welke.
En daar wil je dus ook een autoriteit voor die eigenlijk wel...
Misschien dus splitsen. Dus dat je juist eigenlijk de feitelijkheden, dat vooral overal beschikbaar moet zijn. Maar ja, wat dat betekent en wat jouw doelgroep daar dan vervolgens mee moet. Dat je dat overlaat aan de...
De experts of die leveranciers?
In ieder geval de partij zelf. Bijvoorbeeld NCC voor hun doelgroep en de DTC voor hun doelgroep.
Ja. Maar die is al weer zo versneden. Weet je, dat is zo'n grote doel. Wat is heel ondernemer Nederland? En wil je inderdaad, weet je, als je claimt van ik wil de nationale cert zijn, dan moet je dat eigenlijk ook voor iedereen zijn.
Ja.
Dus, en wil je één cert, wordt natuurlijk ook vaak gestoeid. Of daar wordt ook verschillend over gedacht. Dat zoals het model in de UK, dat alles hangt onder de MIVD. Dus dat je in één huis hebt. Daar heb je Nederland ook voor- en tegenstanders van. Dus
lastig.
Ja, en daar hoorde ik op een gegeven moment ook volgens mij Kees Verhoeven nog over. Die zei, ja, ik wilde eerst ook alles gecentraliseerd, maar wij zijn gewoon als land, houden wij van een decentraal stelsel. En hij zegt, ik ben in de loop der tijd overgehaald. Nou, ik weet daar te weinig van om daar nou echt een uitspraak over te doen, maar ik hoor het wel.
Ja.
Dat je denkt, ja, misschien is het makkelijker als het in één huis is. Letterlijk, zoals wij ook graag op kantoor zijn, je loopt makkelijker bij elkaar binnen.
Ja.
En je stemt makkelijker af. Aan de andere kant kan ik me voorstellen, dit is dusdanig gevoelig en met waarborgen omkleed dat het misschien
weer
niet...
Ja, of heel erg afhankelijk van precies de context waarin je praat, weet je wel. Dus dat is denk ik vaak ook de situatie.
Ja, want die wordt hier ook nog wel eens buiten schot, maar wat deelt de AIVD eigenlijk wel en niet?
Ja.
Dus dat is weer een heel ander terrein, maar ook in ieder geval ingewikkeld. Weet je, er wordt wel makkelijker over gepraat soms van... En dat is ook natuurlijk voor de leek van waarom... Weet je, waarom wordt er niet met iedereen gedeeld?
Ja.
Als je dat veilig maakt. Nou ja, daar zijn dus waarborgen voor nodig. Ja, laten we het daar maar op houden.
Ja, kijk, maar wat ik ben niet zozeer het bij DTC en NCC zelf tegengekomen. Maar ik denk dat het speelt. Omdat wat ik wel heb ervaren toen ik bij KPN zat, is de verhoudingen tussen... moet ik het goed zeggen, volgens mij BZK en dus Binnenlandse Zaken en Economische Zaken. En dat ging dan met name over authenticatiestelsels. De Binnenlandse Zaken, die was eigenlijk min of meer de kartrekker of eigenaar, of ik weet niet hoe je dat noemt, van DigiD. En had je Economische Zaken, die hadden dan e-erkenning. En eigenlijk, weet je, dan zou je zeggen, als je het technologisch bekijkt van jongens, die zijn eigenlijk hetzelfde probleem aan het oplossen. Dus kan dat niet bij elkaar? Of kan je niet gewoon, waarom zou je niet gewoon ook een DigiD als ondernemer willen hebben of kunnen hebben of andersom? En toen ben ik er dus tegenaan gelopen dat de departementen dus zo in een silo zitten.
In een silo, ja. En daar, dat is echt heel jammer. Dat zat in de lobby van VNO-NCW 4 jaar geleden met de Kamerverkiezingen. Dat je gewoon zo'n, volgens mij heet dat een onderministerraad. Dus dat het, kijk, ICT-technologie is horizontaal.
Ja.
Dat kun je niet in een silo, weet je. Dus, en daarvan merk je ook dat het wiel altijd opnieuw wordt uitgevonden. Er is een macht dat je denkt, eigenlijk is het krankzinnig dat los van elkaar gebeurt. En dat je inderdaad zelfs op departementaal niveau een soort concurrentiestrijd aan het uitvoeren bent.
Nou, dat is het. En dat, kijk, als je dan inhoudelijke meningsverschillen hebt, dan zou je nog zeggen, oké, weet je, ja, jij hebt het blijkbaar nodig voor een andere doelgroep met andere context dan jij. Dus is ook misschien af en toe niet te voorkomen dat het verschillend is. En dan kan je nog steeds kijken van, oké, wat is wel gelijk? En dan kunnen we dat bij elkaar. Maar de basis voor discussie is vaak veel meer van, nee, weet je, ik ben hier mee bezig. Dit is mijn domein en daar mag je niet intreden. En daarna is dat ten eerste van, ik wil dit gaan doen, ik ga het doen. En daarna wordt het, ik heb het al gedaan, of ik ben er al mee bezig. En het is nu zonde om nog dat.
Nou ja, het is de basis van ons bestaansrecht. Ik weet, toen wij dus echt net begonnen, toen had je, was wel een ander platform, een chipcard platform. En toen had je die echte, nou ja, de malaise tussen, we hadden DigiD, nee niet DigiD, we hadden de chipknip en de chipper.
Ja.
Dus het een was van de overheid, de andere was van andere banken.
Ja.
En dat communiceerde niet met elkaar. Dus als je ging lunchen bij departementen, kon je niet met je chipknip betalen, alleen met een chipper. Die had ik niet, want je had geen postbank. Ja. En dat iedereen toen wel zoiets had van, had dit niet anders gekund? Dus inderdaad, twee systemen parallel naast elkaar ontwikkeld. Alleen al dat en kosten. Ja. En vervolgens communiceert het niet met elkaar. Van, kunnen we voorkomen dat dit ooit nog een keer gebeurt? Dus waarom zijn die partijen niet met, waarom zat de postbank niet met die andere banken van meet af aan tafel? Van, we gaan een digitaal systeem ontwikkelen en laten we het samen. Ja. Nou ja, dat is eigenlijk wat jij nu zegt met zo'n digitale herkenning ook. Van alsjeblieft, weet je al, doe het samen.
Ja.
En dan nog, weet je, de illusie van laten we alles samenbrengen. Dat hoor je ook nog als het versnipperd. Dat is ook een voorlichtingsland, niet anders. Van kunnen we nou niet één?
Nee.
Want ook dat, het hoort wel bij je verantwoordelijkheid. Ook digitale veiligheid, weet je, het is jouw, het hoort bij je hygiëne, maar het hoort ook bij je verantwoordelijkheid. Dus hebben we een fraude helpdesk. Dus hebben we een betaalvereniging met bank, voor wat is het, veilig bankieren.
Ja.
Want ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid in. Als je bij ons met mij zaken doet, moet je het ook veilig doen. Dus richt ik je voor.
Ja.
En wat wij dan wel proberen is, allemaal 2 keer per jaar rond de tafel. Wat hebben jullie op de planning? Dat als de fraude helpdesk met een campagne komt, dat we niet tegelijkertijd ook de campagne Doe Je Updates doen. Maar die dan even een maandje uitstellen. Zodat je in ieder geval die burger, dat hij het nog snapt. En dat hij ook weet. En als je googelt, dat het niet uitmaakt dat je in ieder geval ergens terechtkomt waar je moet zijn.
Ja.
Dus dat is het maximale, denk ik, wat je kunt doen. Is in ieder geval zorgen dat je het bij elkaar brengt en dat je van elkaar weet. Maar dat ieder ook een eigen doel heeft.
Ja.
Kijk, daar zal een BZK heeft de burger en Economische Zaken heeft het bedrijfsleven.
Ja.
Maar, nou ja, we hebben in ieder geval gezien dat 1,5 jaar geleden het gelukt is om in ieder geval met z'n drieën, nog justitie erbij, een visie. Dat ze die in ieder geval op elkaar hebben afgestemd.
Ja.
Hey. En dat ze samen een conferentie doen. En dat ze dus eigenlijk ook, dat is straks weer in februari, de conferentie Nederland Digitaal. En dat ze elkaar dus daarom proberen te vinden. En ook in de rest van het jaar. Stem de boel een beetje op elkaar af.
Ja.
Want uiteindelijk worden wij daar blijer van, zeg maar, als burger of als ondernemer.
Ja, je zei geen lobbyclub. Dus als het.
Nee, wij hebben geen. Wij zeggen. Nee, nou, in zoverre. Wij zijn niet verticaal georganiseerd. Dus ik heb geen. Ik ben geen branche. Ik hoef niet voor een bepaalde groep. Wij zeggen altijd: wij hebben alle bloedgroepen bij ons vertegenwoordigd. Je lobby zit hem met name op inhoud. Dus ja. Als we het hebben over straks zo'n hele nieuwe ronde politici, dan hoop je dat je vrij snel weer een aantal hebt die het onderwerp een warm hart toedragen, ja. Die kennis opdoen.
Ja, de nieuwe Kees Verhoeven.
De nieuwe, precies. En Katelijne Buitenweg. Ja. We hadden die commissie Digitale Toekomst. Er zaten best een paar goede mensen in ieder geval die zich in een sneltreinvaart hebben ontwikkeld. En die heb je wel nodig. Omdat wat je ook ziet vanuit een kamer, het gaat altijd reactief.
Ja.
Maar ook daar, het is lang niet, weet je wat iedereen al zegt, het moet chefzaggen worden. Het moet gewoon, weet je, het is belangrijk.
Ja. Maar is er niet is er een digitale commissie?
Die ook? Blijft. Hè? Er is nu een motie van, wat is het? Was het van Dam? Dus dat, en die is wel aangenomen dat die commissie Digitale Toekomst nu een vaste Kamercommissie. Dat is in ieder geval een winst. Dus je hebt straks een club en daar komen nieuwe mensen. Ik ken die mensen van al die lijsten niet goed genoeg. Maar een korte scan, als je het hoort wel van de huidige politici. Dus niemand, er komt niemand in ieder geval uit onze sector.
Nee.
Of en die moet je dan even heel breed zien. Maar uit de ICT-sector of uit de security. Dus niet iemand die op voorhand kennis als Astrid Ozenbrug, in ieder geval van Access for All kwam, die uit een omgeving kwam waar je in ieder geval te maken hebt gehad met de onderwerpen.
Ja.
Maar misschien komen we nog voor verrassingen. Maar dat, dus als je zegt er is een lobby, dan is dat wel een lobby. Dus dat die kennis er komt.
Ja, wat ik dus kwam ineens in mijn hoofd van ja, je hoort af en toe wel eens ook de ideeën als het gaat om moet er niet een minister van iets, of minister digitaal of net ja. Misschien cyber of hoe je het ook wil noemen, maar gewoon in ieder geval dat als specialist maar ook een eigen ministerie.
Ja.
Maar hebben jullie daar?
Nou, daar wordt er ook nog wel eens met teruggekeken over onze oud voorzitter Roger van Bokstel, die natuurlijk dat toen ook kreeg, was de eerste die ook ICT in portefeuille kreeg met wat is het dan Tille? Maar minister zonder geld, zeg maar. Dus als je dan bij al die departementen moet gaan leuren voor hoe is het dan gesteld met je slagkracht?
Ja.
Dus het idee eigenlijk van die onderministerraad, omdat je ook zegt, het is een horizontale.
Ja, weet
je, het is eigenlijk niet een verticale. Want dan het gevaar is, als je een minister krijgt, dan gaan we het weer hebben over ICT-projecten bij de overheid.
Ja.
Weet je, en dat is nou niet waar het om gaat. Dus als je, we hadden het net over governance, weet je, wat minder makkelijk grijpbaar is. Maar het is, je wil eigenlijk dat die departementen dus, nou ja, zo'n basic, dat ze met elkaar samenwerken.
Ja.
Dus een onderraad, en dan weet ik niet, ik heb het nog niet voorbij zien komen of die lobby, zeg maar, zoals VNO hem 4 jaar geleden voerde, of ze een nieuwe poging doen. Of dat we nu maar de kaarten zetten op die commissie vanuit de Tweede Kamer. Maar dat is natuurlijk, de Tweede Kamer heeft wel, die heeft een controlefunctie. Dat is niet beleid. Dus zoals een minister heeft. Dus ik weet niet waar nu helemaal op ingezet wordt. Wij roepen het natuurlijk gewoon wel. Van het moet wel hoger, het moet belangrijker worden.
Ja, want er zijn een soort van logische onderwerpen die ontstaan op het moment dat je het inderdaad over digitale toekomst hebt. Zoals nou, inderdaad, de vaardigheden, in onderwijs, werkgelegenheid, ethische zaken. En nu heb je niet de indruk van er is vanuit de overheid iets wat.
En ook vanuit de politieke partijen. Dus we hebben dat wel geanalyseerd, nu de partijprogramma's. Nou, dan staat er wel iets in, maar nog minder dan 4 jaar geleden.
Ja.
Terwijl je eigenlijk zou denken, zeker in die tijd waarin we nu leven, dat het toch wel duidelijk geworden is hoe belangrijk. In de volle breedte misschien wel het thema is. Maar ik ben toch bang dat het.
Ja, hoe ver vooruit kijkt een partijprogramma dan eigenlijk?
Ook, en ook daar vrees ik dat het ook ICT, technologie, cybersecurity, het klinkt als specialistisch.
Ja, ik weet het niet. Ik zou toch zeggen, ja, misschien is dat dan je eigen bubbel waar je in zit. Hè? Maar je zou zeggen van er moet voldoende draagvlak zijn voor een partij die zich echt profileert als. Ja, future en toekomst en digitaal. Maar ja, dat is niet een club die zich heel nadrukkelijk daarop profileert. Het zou echt niet een specifieke club hoeven te zijn.
Nee.
Of een hele nieuwe partij. Maar als iemand nou gewoon dat onderwerp is vastpakt. Ik denk dat er voldoende draagvlak zou zijn in de maatschappij. Om te zeggen, dit wil ik.
Ja.
Maar
Dus nee, dus dat is weer een teleurstelling. Dus het is nog wel werk aan de winkel. Dus als je nou zegt lobby, dan vind ik, dan is dit ook een lobby.
Ja.
Dus dan is het niet op het belang van partijen. Want ik heb, Facebook is deelnemer bij ons. Maar ook de Consumentenbond. Dus we hebben te maken met heel veel verschillende belangen. Maar het belang is wel dat het thema digitalisering wel op de agenda komt, blijft, groter wordt.
Ja. Ja. Nou, goed. Ja, we zullen het zien in, wat is het, maart inderdaad?
Maart hebben we verkiezingen, 17 maart uit mijn hoofd. Waar ik dan ook nog, dan denk ik dat het binnen die partijen... Kijk, als je nou ook terugkijkt, wie is er nou echt belangrijk geweest in de politiek? Je zei net ook Kees, maar het houdt ook een beetje op bij Kees, zeg maar. Die daar echt ook binnen zijn eigen politieke partij mee heeft kunnen scoren. Want zo werkt politiek natuurlijk ook.
Ja. Ja. In welke zin dan scoren?
Nou, toch een onderdeel van je politieke loopbaan is dat je heel zichtbaar bent. Dus ja, door het stellen van dat je. Dus, en dat kan naar buiten zijn voor ons, maar dat kan ook in je partij zijn. Wie doet ertoe?
Ja, dus en, politiek gezien moet je gewoon een onderwerp zien te hebben waar je mee lekker waarmee, in de media komt en scoort. Ja.
Ja, dat hoort er natuurlijk gewoon bij.
Ja.
En dan denk ik dat, dat Kees in ieder geval heeft laten zien dat het dus kan. Maar het heeft hem wel 10 jaar gekost.
Ja. Ja.
En hij had weinig concurrentie.
Ja, dat zou ik zo, ja. Ja, ik kan het eerlijk gezegd niet helemaal beoordelen hoe dat bij de andere partijen zit. Maar het is inderdaad wel op het moment dat het hierover gaat. Is
hij
de goede inhoudelijke spreker over het algemeen.
Ja.
Ja.
Ja, en heeft dus in daarom ook heeft heel veel kennis opgedaan. Dus die kennis is er ook. Ja. Maar heeft ook even gekost.
Ja.
En daarvan denk ik, dan is het misschien op voorhand, als je nu nieuw Kamerlid bent, misschien wel makkelijker gevoelsmatig om jeugdzorg of zo te gaan doen. Ik geen idee. Zeker als het je achtergrond is. Dus ik vind het jammer dat misschien mensen met een achtergrond, en dan noem ik het maar even uit de sector, dat die in ieder geval niet in zicht zijn. Maar wie weet je, er zitten ook jonge mensen bij. Laten we de hoop niet opgeven, de schouders eronder zetten.
En ze inderdaad een beetje de digitalisering bijbrengen dan, hoe het allemaal gaat werken.
Ja.
Ik had nog opgeschreven de Nederlandse AI-coalitie.
Ja.
Wat is dat precies voor een club?
Dat is ook groot platform, een van de sleuteltechnologieën. Daar wordt in geïnvesteerd vanuit het departement Economische Zaken. Heel veel bedrijven die dus inderdaad met elkaar kennis willen delen. Heel veel ook aparte subgroepen rondom dossiers, cultuur. Noem ik even eentje die ik toevallig weet. Wordt heel groot.
Ja.
Dus omdat we gewoon in Nederland de basis is ook, daar willen we in investeren. Daar willen we groeien, samenwerken. Dus het belang wordt gezien, hè, dus ook vanuit die, volgens mij is dat die groeibrief van Wiebes was natuurlijk nu even spannend.
Ja.
Hè, met ook een tijd van blijven we ook vanuit de overheid geld beschikbaar maken voor ook nieuwe technologie en groei. Daar ziet het dus nog steeds wel naar uit. Dus we zien dat toch ook als kans. En ik weet dat in ieder geval vanuit Economische Zaken, dat ze ook zeggen, laten we uit de crisis komen door digitalisering.
Ja.
En laten we daar nou niet op gaan bezuinigen. Dus dat is daar in ieder geval de streep, laten we het gebruiken.
Ja.
Dus Nederlandse AI-coalitie is dus inderdaad waar bedrijven, instellingen en overheid elkaar vinden rondom deze nieuwe sleuteltechnologie.
Ja.
En dat doen we ook rondom blockchain. Maar dat is iets kleiner.
Ja. Is dat nog steeds een ding, blockchain?
Ja, toch ook nog wel. Ja. Ja. Dat is nog steeds wel een ding.
Nee, ik weet het. Ja. Volgens mij was het 2 jaar geleden. Toen zat, je hebt natuurlijk zo'n welbekende hype cycle van dat volgens mij de 2 jaar geleden inderdaad op de top zat, wat dat betreft. En dat toen er mensen waren die dachten dat elk probleem opgelost kon worden met blockchain.
Ja.
En nu is het misschien wat meer realistischer en we zijn gerust.
Ik wou net zeggen, dan kan het ook in de luwte gewoon doorontwikkelen.
Ja.
Maar voor zover ik inzicht heb, bij ons is dus één coalitie. En dat is het eerste waar het gaat brokkelen, denk ik. Als je wil je nog met elkaar en samenwerken.
Ja.
En dit was natuurlijk ook er zit ook daar wel zo'n concurrentiegevoeligheidje in. Maar daar zien mensen toch het belang van om met elkaar rond de tafel te gaan. Kennis uit te wisselen, samen te investeren voor ook de BV Nederland.
Ja.
Ja. Dus en voor ons is dat ook nieuw. En we merken gewoon dat het al voor ECP, dat we het goed kunnen. Nieuwe platforms bouwen.
Ja.
En soms worden ze ook zo groot. Of anders, we hebben ooit de Abuse Hub ook, dus de Abuse Exchange Vereniging. Dus hoe kunnen we blacklisting, hoe kunnen we nou abuse bestrijden met elkaar? Dat wordt op een gegeven moment, wij helpen om het op te zetten. Op een gegeven moment wordt het een aparte vereniging.
Ja.
En dat zou met zo'n AI-coalitie ook, dat wordt misschien op een gegeven moment een aparte stichting.
Ja.
Dat kan.
Ja,
dus,
oké.
Ja.
En jullie hebben ook die, wat was het? Het verhaal van digitaal.
Dat was onze vorige visie.
Oh, dat was
dus dat vorige hebben visie. De vorige. Dus we hebben nu een nieuw manifest geschreven.
Okay.
Ik kan hem hier achterlaten.
Oh,
dus we hebben het toch in een boekje. Ja, dus eigenlijk drie speerpunten gepakt die echt bij de kern van ECP horen. Dus het hart. We hebben dan digitale veiligheid, waar je toch niet omheen.
Goed,
maar dus ook
goed,
inderdaad
goed
dat leven op afstand. Maar waar je dus ook. Dus we hebben het wat breder getrokken dan werken. Dus leven op afstand. Maar dan zul je zien dat daar ook. Op een gegeven moment zaten we ook te schrijven, zaten dubbelingen in. Want juist omdat we vinden dat daar cybersecurity ook de aandacht moet hebben.
Ja.
En ethiek. We hebben ook een mooi een model ontwikkeld. Ook wel grappig, ook met die corona-app gebruikt. Een soort
wat
model langs de ethische...
Ja,
corona-melder. Ook gevraagd van hoe... dat je ook het langs zo'n ethische meetlat moet leggen. En dan zo'n soort methodiek om met elkaar het gesprek over ethiek aan te gaan. Nou ja, hoe je daarop doorpakt.
Ja.
Ja, dus dat is wel grappig. Dus ethiek zit er ook in en ook nou ja, wat voor rol we daar gespeeld hebben. Dus dat is wel heel zijdelings hoor. Dus, maar goed, het was wel interessant dat het in ieder geval meegenomen werd.
En zijn er dan dingen in de visie die eigenlijk echt anders zijn geworden? Of die zijn er onderdelen van de oude visie die afgevallen zijn als visie?
Oh, zo heb ik het nog helemaal niet naast elkaar gelegd. En visie, ik vind dat ook altijd wel een heel groot woord hoor. Het is meer toch ook, ik vind meer een inzicht hè, in de thema's. Dus het verhaal van digitaal was eigenlijk ook van nou, wat zijn eigenlijk de thema's en wat gebeurt er? We hebben veel meer ook laten zien wat voor projecten er gebeuren rondom verschillende thema's. En we hebben nu eigenlijk dus die drie thema's eruit gelicht. Waarvan dus leven op afstand. Dus we hebben nu niet zo projectmatig geschreven, maar meer van dit leven op afstand is echt nieuw.
Ja.
Dat is een nieuwe ontwikkeling en wat betekent dat? Gewoon voor ons en de vragen waar wij eigenlijk vandaag mee begonnen zijn. Wat betekent dat voor ons en hoe denken we erover na? Wat betekent dat voor ons werken, ons leven thuis, het werken, nou, een thema wat nog niet aan de orde, maar balans, weet je, omdat het zo integreert wat digitaal veroorzaakt, dat je werk en privé bijna niet meer kunt onderscheiden, maar als we ook nog thuis werken, weet je, het heeft zijn voordeel als je denkt van, ik moet even wandelen, dan doe ik meteen even mijn boodschappen om 10 uur.
Ja,
of om 2 uur zet ik de soep op te pruttelen. Of
weet
je, inderdaad, je kan je kind helpen met huiswerk om 3 uur 's middags.
Ja.
Of dat ik denk, nou, al die jaren nooit die moeder geweest die klaar zat met de thee. Het kan nu, weet je wel. Dus dat is het voordeel. Het nadeel is, wanneer stop je?
Ja.
En de een heeft daar dus ook meer moeite mee dan de ander. Weet je, ik heb daar niet zoveel last van, maar ik heb collega's en zeker jonge mensen vinden het ingewikkeld.
Ja, je kan de vraag ervoor zitten van moet je stoppen of wat is stoppen eigenlijk? Precies, weet je wel.
Ja, dus die discussie over mag je na 5 uur nog op WhatsApp? Want WhatsApp is ook een privé tool en dat geeft druk. Als ik dan zie dat mijn collega, dan heb ik het gevoel dat ik moet antwoorden. Dus nou ja, wij zijn geschakeld naar doen dan een chat in Teams. Want Teams is heel duidelijk een zakelijke tool.
Ja.
En die kun je ook op je mobiel zetten, maar die interfereert niet met privé.
We hebben ook Teams. Theo heeft is promotor van Teams bij ons. Toch,
ja.
Theo?
Ja, absoluut.
Maar ik moet dan heel erg lachen dat in de WhatsApp-groep dus van ECP, dat is, daar wordt eigenlijk... Nou ja, ik had er altijd wel wat moeite mee. Dat ik vind, stel je niet zo aan, maar er wordt me niet altijd een dank afgenomen. Dus ik heb langzaam geleerd wat meer empathie te hebben voor mensen die daar echt last van hebben.
Ja.
En ik moet eerlijk toegeven dat als je inderdaad zegt, nou, die WhatsApp gebruik je inderdaad...
Ja.
Minder of nu we congres hadden, dan moeten we wel daar met elkaar delen. Ook dingen die misgaan. Weet je, moet je elkaar snel kunnen bereiken. En Teams. Maar ja, en mijn veilig chatgroep, daar gaat het gewoon de hele dag door. Maar maar daar kun je inderdaad, als je daar moeite mee hebt, hoef je niet te kijken. Maar ik heb een team op 2 na, weet je, die vinden dat prima. Weet je, die vinden het ook wel gezellig. Oh, ik krijg van jou op zondagochtend een artikel doorgestuurd, wat jij nu net in de krant leest. Ja, op zondag heb ik tijd om te lezen, dus ik vind het best.
Ja, maar ik vind dat eigenlijk ook, volgens mij is dat jouw opstelling ook. Van ja, als je zelf als werkgever ziet in die zin, dat je niet als werkgever per se iemand verplicht om dat te doen. Maar andersom dus, dus eigenlijk zeg maar bij iedereen de verantwoordelijkheid legt om zelf te besluiten. Van, ja,
ik heb moeten leren dat ik kan dat zo voelen en zeggen van, maar dat ik kreeg dus terug van ja, jij kan wel zeggen, je hoeft niet te reageren, maar zo'n WhatsApp-bericht is toch dwingend. Ja. Of ik heb daar. Dus als ik een, zeg maar, als ik een krantenartikel stuur op zaterdag, dan ik ga je niet over horen. Maandag of je het wel gelezen hebt. Maar het gevoel, mensen voelen het anders. Dus nou ja, ik heb het maar geaccepteerd dat het zo is. En ja, dat je dus dan naar ook, net als met alle andere dingen, kijkt dan naar een oplossing. Dus wij denken dat we hem gevonden hebben. Ik heb nog geen klacht gehad dat er nu te veel in de chat op Teams komt. Maar ja, dat is hetzelfde. Dat, nou ja, ik had nu in één keer twee mensen die alleen maar Signal gebruikten, met wie ik aan het samenwerken was. Dan moest ik ook heel even schakelen, want die geeft geen, of gaf bij mij geen notificaties. Vergat ik al door.
Maar ik snap het wel, maar toch zou ik dan eigenlijk interesse in hebben in van oké, maar hoe krijgen we dat gevoel dan eigenlijk veranderd? Want het is niet de intentie ermee, die je ermee hebt.
Zo. Ja, dus
ik zou het andersom ook wel irritant vinden als helemaal niemand erop zou reageren. En dat niemand het gelezen zou hebben.
Nou ja, die kregen we nu terug. Nu stuurt, we hebben heel braaf één secretaresse die de verjaardagen bijhoudt. Dus die stuurt dan 's ochtends gefeliciteerd. En als er dan niemand op reageert, dat je denkt, dat is ook niet aardig.
Nee.
Of dat je een grap stuurt en niemand reageert, dat je denkt, oh, zeker geen goede grap. Dus, maar ik, nou ja, weet je, soms moet je, dus ja, je zou kunnen denken, hoe krijg je dat gevoel anders? Ik heb denk ik toch geleerd dat dat niet de manier is en dat je dan moet zoeken van hoe kunnen we, want ik vind in een team werken waarbij je snel schakelt, ook al is het 's avonds, vind ik heel fijn.
Ja.
En ja, nee, ik mag het niet van anderen verwachten, maar soms vind ik dat dus ook wel lastig als iemand dat nooit doet. Maar ja. Dit is dus even de vraag wat.
Maar zo, zoek, dit is inderdaad denk ik een beetje gewenning nog. Want het is wel eigenlijk de maatschappij waar we naartoe gaan. Dus dat, ik wil ook niet de verplichting. Maar meer gewoon wat. Ja, als de werk- en privébalans inderdaad een heel belangrijke factor is. Dan is denk ik voor de meeste mensen. Eigenlijk dat je de hele dag dus eigenlijk aan het balansen bent. En niet meer dus 9 tot 5 het 1.
Nee, ik ben de hele dag. En aan de andere kant, ik heb laatst ook wel geleerd, echt even een spiegel voorgehouden gekregen, dat deze, noem het maar even dan de jongste generatie die nu van school komt of klaar is en gaat werken, die moeten, want ik vond op een gegeven moment ook van die blokjes in je agenda, nu doe ik dit, nu doe. En dan ook van, ik kan nu niet dit doen, want ik ben dit aan het doen.
Ja.
Dus ik denk, nou, doe je toch even tussendoor. Maar dat zij dat echt moeten leren. Omdat zij dus inderdaad de hele dag door aan balans zijn. Maar dus ook de hele dag. En daar dus heel veel moeite mee hebben. Bij ons is dat misschien toch geleidelijker gegaan. Het heeft, nou ja. Ik moet dan ook wel omgekeerd denken. Zei ik laatst ook. Maar mijn vader kwam überhaupt helemaal niet thuis. Want die bleef op kantoor werken. Dus 8 uur was vroeg. En als je pech had, ging die daarna met relaties nog de kroeg. En kwam die 's nachts thuis.
Ja.
En dat vind je ook niet meer helemaal algemeen geaccepteerd, zeg maar. Dus het heeft nu voordelen. Je kunt naar huis en je kunt thuis doorwerken. Nu kunnen we helemaal thuis werken. Maar deze generatie die dus, en ik had ook laatst een jongere die zei, ik heb echt pas het gemerkt toen ik mijn scriptie moest schrijven, hoeveel impact die telefoon op me, dat ik me gewoon niet kan concentreren langer dan, dus dat dat ding moet, dat je dat echt moet leren dat die weg moet.
Ja.
En
ja,
dat heeft dat dus ook met
vanuit werkgevers ook wel misschien een. Ja. Weet je, hoe krijg je werknemers happy en productief tegelijkertijd? Dat je dus een faciliteit, niet alles is technisch op te lossen, maar dat je wel de mogelijkheid biedt om met een druk op de knop te zeggen van oké, nu even niet, want ik ben ik ga me even focussen op dit.
Dus de time management cursus zeg maar van 20 jaar geleden en nu is denk ik ook anders.
Ja, dat denk ik wel, ja.
Ja. En dan heb ik altijd last van mijn e-mail ook, weet je. Dus maar, nou ja, dus soms moet je wel mee. Wou ik bijna zeggen, moet je meegaan met de tijd. Maar kan je niet ook je eigen moraal of je eigen blijven plotten op? Want het is anders.
Natuurlijk, ja. Eens.
Heel filosofisch.
Heb je hier ook last van, Theo? Wij zitten natuurlijk ook de hele dag door te chatten met elkaar. Dat je denkt van,
af en toe wel. Zeker als je aan het programmeren bent en echt aan het nadenken bent en in een bubbel wil zitten. Als je continu door zo'n Teams dingetje omhoog springt. Dat is ook voor gemaakt om aandacht te trekken. En als je het niet wegklikt, dan blijft het aandacht vragen. En dan klik je het uiteindelijk weg. Omdat je door wil werken. En dan komt het volgende berichtje in. Gaat hij weer springen.
En leg je hem dan niet, inderdaad, eigenlijk dus als je lekker aan het programmeren bent, moet hij eigenlijk weg.
Nee, met de telefoon niet, maar echt gewoon, gewoon de app van Teams op een scherm. Ja. Dat je denkt, er is ook helemaal. Het is allemaal gemaakt om continu maar dat aandacht te trekken.
Ja, maar dat is echt een leer waar zowel de ontvangende als de zendende kant inderdaad denk ik nog echt nog een paar stappen in moet zetten. Is dat als je de verzender bent van dat soort dingen, dat je, als je er dus niet per se van uitgaat dat iedereen altijd op jouw berichten zit te wachten, dat het dus kan gebeuren dat bericht niet de aandacht gaat, dat het aan de aandacht ontsnapt.
Maar we hebben ook wel eens die discussie gehad. Moet je iets instellen dat je na 7 uur niet meer mag mailen? Ik geloof, mijn schoonzus heeft dat bij ASML. Dan mag je na 7 uur... Gaat gewoon.
Mag je niet meer.
Ja, je mag al, maar het wordt niet verstuurd. Dus het wordt om 7 uur 's ochtends dan vervolgens verstuurd.
Ja, ja.
Maar dat leek mij ook heel... Ik zeg, daar zou ik nou heel erg onrustig van worden.
Ja. Maar is het ook internationaal een beetje? Of,
Ik heb geen idee, maar die zijn zo erg op dat thema gaan zitten. Nou, je ziet dus dat medewerkers daar... Dan ga je dus inderdaad op je mobiel of ga je andere...
Ja. Ga je via privé,
dus ik weet, soms schiet het ook zijn doel dan weer voorbij. Maar het is wel een van de thema's in ieder geval nu, dat digitale balans.
Ja. Maar ik denk dat is, aangezien dit soort dingen zo individueel eigenlijk zijn, dat je inderdaad ook niet een beschermende maatregel voor iedereen kunt treffen. Dan ben je ook weer eenheidsworst aan het doen.
Ja, dat denk ik. Maar je moet er wel wat meer... Voor openstaan, tenminste. Ja. Je kunt het niet afdoen als... het moet in ieder geval, zullen we maar zeggen... in je bedrijf ook op de agenda staan. En wat dan voor jou je cultuur is. En als je iets op kunt lossen waar iedereen blij van wordt... dan is dat alleen maar beter.
Ja.
Maar ik hou inderdaad... dat is dus niet van rigide maatregelen. Want het mag niet.
Nee.
Dan word je ook een beetje obstinaat van als iets niet mag. Dat je denkt van nou... Dat bepaal ik graag zelf.
Ja.
Ja.
Zijn er specifieke dingen als je nou zeg maar vooruit kijkt en denkt, nou weet je wel, over 5 tot 10 jaar is de wereld is op een punt gekomen waar we nu een soort van onze visie op richten. Dat je denkt, ik hoop ze dat Nederland dan zo dit heeft bereikt of zo, of een bepaalde rol heeft ingenomen.
Nou ja, je hoopt inderdaad dat het op verschillende niveaus. Hè? Dus ik vind dan een mooie kom uit die crisis door digitalisering. We doen het zowel op technologische innovaties als... Hè, dus ik kijk ook naar onze start-ups. Als ook digitale veiligheid doen we het nog lang niet zo slecht. Maar we zijn natuurlijk een redelijk behoudend land. Houden we dat vast? Dus word je niet op een gegeven moment ingehaald.
Ja.
Dus dat is één. Dus dat hoop je in ieder geval van niet. Dus je hoopt toch dat we dat op die manier... Dat we het vasthouden. Dat we het beter nog gaan doen. Dan heb ik niet de illusie dat we die criminelen echt een stap voor gaan zijn. Maar dat we in ieder geval de pas blijven. Mm-hmm. Dus op digitale veiligheid. Dus dat het. Dus, ja, ik hoop dat het gewoon in ieder geval gelijke tred houdt met hoe het nu zit. Want dat het belangrijk is ook voor onze economie. En dus onze welvaart en welzijn. Dat is evident.
Ja.
Dus... Dus dat is eerder een hoop dan ik weet niet waar we nu zitten. En wat ik verder spannend vind, is je dus inderdaad dat governance dossier hebt van hoe we dus omgaan. En niet alleen governance, maar dus ook met die grote tech. Hoe ver gaat het overheidsingrijpen? Hoe gaan we daarmee om?
Ja.
Wat voor regels gaan er wel komen? Dus inderdaad rondom die techbedrijven. Wat gaat er nou gebeuren? Ik vind het wel spannend. We zitten wel in een spannende tijd die nogal in beweging is.
Ja, ik denk governance in gewoon de... breedste zin van het woord eigenlijk. Gewoon
daar gaat heel veel toch gewoon gebeuren.
Ja.
Wat we een aantal jaar geleden niet voor mogelijk hadden gehouden, zeg maar. Dus, maar ja, dat heb je al door. En jij zei net nog VR.
Ja.
Weet je, dat is ook zoiets. Dat was eigenlijk ook, dat kwam op. En toen dachten we dat we allemaal met zo'n bril op gingen lopen. Dat zakte toen helemaal weg. En nu zie je langzaam dat het gewoon weer
komt. Ik denk dat als je... Ik heb eigenlijk altijd het idee van, er zijn eigenlijk 2 mogelijkheden. Of we gaan in een zelfrijdend, zelfvliegend, zelf iets dingend zitten. En die brengt ons op de plekken waar we nu eigenlijk ook naartoe gaan. Weet je, en we doen daar dezelfde dingen zoals we ze nu doen. Alleen, of we doen ze niet meer, maar we laten ze doen en we coördineren dat.
Ja.
We gaan helemaal niet meer weg. Weet je wel, we zetten een bril op of een of ander apparaat. En dat... Daardoor kunnen we doen wat we moeten doen, maar we hoeven daar niet meer voor te verplaatsen.
Ja.
En ik denk, het kan natuurlijk ook allebei waar zijn. Weet je, maar ik denk, wat de de standaard of zo is, dat lijkt mij toch een soort van twee paden of zo, ja. Wat het dan heen gaat.
In ieder geval voor de lange termijn. Want we hadden het nu ook rondom die pandemie over de korte termijn. Dat iedereen dacht ook, we gaan niet meer vliegen, weet je, in het milieu en het hoeft niet. Dat, dat iemand zei van, goh, maar op het moment, je zag het nu al.
Ja.
En je kon gewoon met Ryanair weer voor 40 euro naar Milaan en we gingen het allemaal doen.
Ik denk dus, dat ik ook heel snel weer even ergens naartoe wil als het voorbij is.
Ja. Heel graag.
Ja.
Dus of dan zo'n VR-bril het helemaal voor me op gaat lossen. Al is het maar dat je dan ook niet lekker Vietnamese kunt eten of zo, ik noem maar iets. Dus dat stuk krijg je toch niet mee. Maar voor een deel beleving of inzor of iets leren. Misschien kun je dat wel makkelijker, doordat je in een bepaalde situatie zit zelf. Ja. Dus in het leren denk ik dat nog heel veel gaat veranderen. Dus we hadden het net over het onderwijs, gaat heel langzaam. Maar ook daar word je op een gegeven moment misschien wel ingehaald. Dus zo'n VR heeft misschien wel heel veel, misschien wordt het daardoor wel makkelijker gemaakt.
Ja.
Voor een leerkracht hoeft hij het niet meer zelf. Maar in het onderwijs moet, maar denk ik ook dat er veel gaat gebeuren.
Ja.
En zo'n zelfrijdende auto, ja, dat gaat natuurlijk ook niet zo snel. Daar zie ik misschien eerder nog wel, ik weet het eigenlijk niet. En vliegtuigen natuurlijk ook elektrisch. Daar gaan de ontwikkelingen natuurlijk wel hard. Maar ook, ik weet niet of wij dat nog mee gaan maken.
Nee, ja, dat gaat heel snel hoor.
Ja, oh. Dat is ook waar. Ja, alles gaat wel heel snel.
Ja, maar ken je de film Ready Player One?
Nee.
Dat is wel een hele geinig, want die gaat heel erg, omdat heel veel van die science fiction films toch wel een soort van, die geven een creatieve uiting van een bepaald idee. Dus het wordt heel leuk tastbaar dan ineens. Ja. Maar deze variant gaat dus heel erg over de VR-route. En die schetst dan een beeld eigenlijk waarin de fysieke wereld er in feite niet meer echt toe doet. Dus jouw bezittingen, weet je, waar een hele hoop van de economie natuurlijk uiteindelijk op gebaseerd zijn, die doen er niet toe. Wat je hebt is een bril en een stoel en een internetverbinding. Maar voor hetzelfde gaat zit je ergens in een zeecontainer, weet je wel. Want je doet dat ding op en je komt dan in een omgeving waar je alles kunt hebben, bij wijze van spreken.
Ja.
En dat is wel een soort van vind ik een interessante route van weet je, als het eigenlijk niet meer uitmaakt wat je in de echte wereld bezit. Of wat hebt, of waar je bent, of hoe dan.
Ja, ik ben heel erg aan het denken. Er is ook een boek nu van die Israëli en ik kom niet op zijn naam en ik kom niet op de titel van het boek. Maar dat gaat volgens mij hier ook over. Over hoe we gaan veranderen, ook werk bijvoorbeeld.
Dus ja, dat we is misschien dat niet wel Modeus?
Dus dat we niet meer gaan werken. En daar zit ook zo'n toekomstperspectief dat je denkt,
want waarom werk je? Nou, inderdaad, om iets te kunnen kopen uiteindelijk.
Dus daar moet ik aan denken, geen bezit.
Ja.
Dus
je hebt een dak boven je hoofd nodig, zeg maar. Maar
eten.
Het leidt ook automatisch tot dingen als basisinkomen, weet je, en dat soort ontwikkelingen. Dus daarom zou het inderdaad wel eens verstandig zijn als de overheid er een goede plek voor inricht om dit.
Gaan we wel in een hele andere discussie hier vandaag. We leven in ieder geval een hele interessante tijd. En zal dat altijd, maar het gaat, daar heb je wel een punt, het gaat supersnel.
Ja.
En dat wat je een paar jaar geleden niet voor mogelijk had gehouden, is in één keer realiteit.
Ja.
Dus, maar brengt dus ook wel een andere vorm van criminaliteit met zich mee. Waarbij wij dan nog wel eens achter de feiten aanlopen.
Ja, ja. Nou, ik vond het een mooie afsluiter eigenlijk.
Ja.
Dus ik vond het een wijs interessant gesprek. Ik
vond het leuk om hier te zijn op de zolder. Ja.
Nou, fijn. Dus hartelijk bedankt voor je komst. En ik ga zeker alle content nog terugkijken die van het festival online komt.
Festival, ja.
En voor de volgende keer zorgen dat ik het goed kan meekrijgen allemaal.
Helemaal goed. Okay. Hou je op de hoogte.
Ja, nou, dankjewel.